Leen en Christel, stel jullie zelf even voor. Wat is jullie achtergrond? En dan, dan de volgende vraag zal zijn, wat is die burgerlijst eigenlijk?
Ik ben Leen Schelfout. Ik trek de lijst voor de stad Antwerpen, voor de burgerlijst. Ik ben professioneel actief in het onderwijs, in het hoger onderwijs. En ik werk daar rond taalbeleid als adviseur. En ik ben ook heel erg bezig met inclusief onderwijs. Dus een inclusieve leeromgeving waar alle studenten van kunnen deel uitmaken.
Mm-hmm. Oké. Okay.
En ik ben Christel Siprat en ik trek de districtslijst Antwerpen voor de burgerlijst. Beroepsmatig ben ik ambtenaar en milieuexpert. Ik hou me vooral bezig met natuurrampen en klimaatverandering en van die dingen.
Met natuurrampen. We zullen misschien beter gewoon de tafel aflopen. Hè. Dus de collega's, ik zie daar voor mij Jelle zitten van de Piratenpartij. Kun je jezelf even voorstellen en dan de microfoon laten rondgaan. Veel te veel tassen op tafel, maar... Dus we hebben vier mensen van de Piratenpartij hier in de zaal, die dus samen met Volt opkomen onder de noemer Paars of lijst Paars. Ja, Jelle.
Het is een kartellijst geworden. Ik ben kapitein voor de Piratenpartij en omdat onze standpunten samen met Volt zo dichtbij lagen, dachten wij gewoon samen naar de verkiezingen te trekken en een Paars project voor te stellen dat eigenlijk... een radicale verandering in denken wil teweeg.
Maar daarover gaan we het even hebben. Wat is uw achtergrond?
Mijn achtergrond komt vooral uit de media. Ja. Ik werk in de film.
Oké, goed.
Goedemiddag, ik ben David van der Velde.
Trek die microfoon maar goed bij.
Ik ben nog maar een jaar actief bij de Piratenpartij. Mm-hmm. Ik streef vooral naar het basisinkomen en het sociaal welzijn. Mijn achtergrond is, ik ben zelf arbeider. Okay. Dus vandaar gewoon basis.
Oké.
Okay. Hallo, ik ben dus Koen de Voogd. Ik ben de oprichter van de Piratenpartij hier in Antwerpen. En ik ben ingenieur elektronica van achtergrond.
Mm-hmm. Oké. Okay. En tenslotte?
Ik ben Christophe Kop. Ik ben sinds 2012 lid van de Piratenpartij. Lijsttrekker voor de districtsraad. En mijn achtergrond is in psychologie en ik werk als data scientist, als consultant.
Oké, goed. Redelijk divers volk. En zo zien we ook dat het niet zo simpel is om één microfoon over vier te delen. We gaan terug naar de burgerlijst. De burgerlijst, de naam is al wel in de media rondgevlogen, maar waar staan jullie voor? Wat willen jullie hier brengen?
Het nieuwe aan de burgerlijst is de nadruk op lijst. We zijn geen partij en we wensen dat ook nooit te worden. Het idee is dat eigenlijk de besluitvorming zoveel mogelijk bottom-up gebeurt en niet meer van bovenaf. En wij zetten dus maximaal in op burgerparticipatie en transparantie in alle besluitvormingsprocessen.
Mm-hmm. En hoe gaat dat dan?
We hebben 9 voorstellen uitgewerkt om burgerparticipatie structureel in te bouwen in besluitvormingsprocessen binnen het bestuur. Een van die, ik denk op nummer 1 staat het initiatiefrecht voor burgers weer invoeren. Dus dat wil zeggen dat burgers ook een voorstel kunnen doen binnen de gemeenteraad en dat daar ook over gedelibereerd wordt.
Mm-hmm. Participatie, nog andere, dat is de kern eigenlijk, hè? Zijn er nog andere
dat is inderdaad de kern.
Voor jullie?
Participatie, burgerparticipatie, die burgers betrekken bij bestuur, maar dat kan niet zonder een volledige transparantie en zonder volledige openheid en informatiedeling. Dus het is ook heel belangrijk dat informatie, dat die gedeeld wordt op een heel toegankelijke manier, op online platformen of op andere manieren, zodat burgers toegang hebben tot alles wat er bestaat en dat er geen achterkamerpolitiek meer mogelijk is.
Ja, en dat is eigenlijk wel een goede koppeling ook al direct naar Paars of de Piratenpartij. Wat is jullie, want transparantie, dan denk ik toch wel een beetje ook aan de Piratenpartij, nee? Of gaat het voor jullie over iets anders?
Correct, eigenlijk.
En trek de microfoon goed.
Daarin hebben wij eigenlijk quasi hetzelfde standpunt. Dus voor ons transparantie als noodzakelijke voorwaarde voor een democratie die dat zo dicht mogelijk bij de burgers is. En dat kijken wij als voorbeeld, bijvoorbeeld zoals Wikipedia, dat wordt gemaakt door iedereen dat daar wil en kan aan bijdragen. Op die manier wensen wij ook dat dus de burgers die willen en kunnen bijdragen aan de maatschappij en aan besluitvorming, daaraan deelnemen. Wat wij ook hebben als Piratenpartij zijn de standpunten rond privacy. Dus die dat eigenlijk vooral de bescherming van de online privacy. En dus doordat er steeds meer toestellen zijn die dat ons in het oog houden, filmen, kunnen luisteren. En die informatie kan eigenlijk... men weet momenteel niet wat er met die informatie gebeurt en hoe die verwerkt wordt. En wij willen eigenlijk, dus wij focussen ook op het belang van privacy. En daarnaast hebben we nog het standpunt van online vrijheid, waarin we vinden dat dus cultuur ook iets is dat vrij is voor iedereen. En iedereen moet dat kunnen gebruiken op een optimale manier. Dus als een meme wordt gemaakt bijvoorbeeld, is het de bedoeling dat daar dan achteraf geen klachten van komen op gebied van intellectueel eigendom. Dus wij willen daar een grondige hervorming van. Natuurlijk, dat is geen standpunt dat we meenemen naar de gemeenteraad.
Jullie zijn een... ik weet niet of het woord kartel goed is, maar dus er komen op twee organisaties onder de naam, onder de noemer Paars. Dus de Piratenpartij en Volt. Jullie zijn met vier, maar blijkbaar is er niemand van Volt bij. Maar toch, waar staat Volt voor? Want daar heb ik ook een programma wat op mijn website staat door. Dat is toch enkele elementen die de focus ligt daar toch iets anders.
Ja, dus de focus van Volt is in eerste instantie dat ze een pan-Europese partij zijn. Ze komen dus ook over gans Europa op. Dus in dat opzicht zijn ze ook gelijkaardig aan de Piratenpartij. Hun start als partij was eigenlijk onvrede die ze hadden met de gebeurtenissen in Europa, waaronder Brexit en de opkomst of de versterking van het anti-Europa gevoel. Mm-hmm. En zij willen daar een positief antwoord op leveren. Dus voor hen is het ook heel belangrijk dat ze Europees gaan opkomen in mei. En aangezien dat ze qua andere standpunten ook die transparantie, burgerparticipatie aanhangen, hebben we met hen contact gehad. En dat klikte zo goed dat we dachten van oké, waarom werken we niet samen? Dan hebben jullie ook al een eerste ervaring met het deelnemen aan de verkiezingen. Kunnen jullie van ons ook al een beetje leren? Mm-hmm. En kunnen wij die verfrissing en die verjonging van jullie ook eens voelen en merken hoe dat werkt?
En wat klikte er dan in het bijzonder? Dat jullie dan bijvoorbeeld wel met Volt zijn samengegaan, dus de Piratenpartij, en niet met de burgerlijst, om maar iets te zeggen.
Met de burgerlijst is er een eerste perscommuniqué geweest waarin eigenlijk, ik zal even kort de historie schetsen. Er is een tweede crew in Antwerpen opgericht van de Piratenpartij die dan daarna heeft besloten om niet meer bij de Piraten te horen. En die hebben dan eigenlijk het initiatief genomen om de burgerlijst op te richten enkele jaren geleden. In een eerste perscommuniqué hebben ze eigenlijk een aanval gedaan richting de Piratenpartij en uitdrukkelijk te kennen gegeven dat ze met ons niet wouden samenwerken. Daar hebben wij sindsdien eigenlijk geen ander antwoord op gekregen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we niet samen zijn beginnen werken.
Oké. Misschien moeten we ons toch... Ik zou eigenlijk willen, Bert of Louis, dat er een van jullie toch bij zit. Dat er kunnen vragen gesteld worden. En hoe verder dat je zit, hoe moeilijker dat is. We gaan het direct weer meer inhoudelijk hebben, maar toch een reactie van Leen of Christel over die ruzie daar dan blijkbaar met de mensen van de Piratenpartij.
Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik van die ruzie geen weet heb. Wij zijn beide, denk ik, Christel ook, ongeveer iets meer dan een half jaar bij de burgerlijst. Wij zijn daar vanuit heel positieve bedoelingen bij. Wij willen heel graag samenwerken met iedereen die bescheiden genoeg is om bottom-up beleid te vormen en geen top-down beleid. Dus ja, ik denk dat we de geschiedenis vooral achter ons moeten laten en vooruit moeten kijken. Want samenwerken is een van onze belangrijke speerpunten. Mm-hmm. Dus,
ik zie het meer dat jullie zo meer een hoger concept zijn in de zin van Europees, terwijl dat de burgerlijst zeer lokaal is, direct tot op het laagste niveau. Is dat zo'n beetje, zijn dat de belangrijkste verschillen, Leen of Christel?
Ja, dat klopt. Wij proberen heel dicht bij de mensen te staan, vandaar ook de naam burgerlijst. Al kan dat wel breed geïnterpreteerd worden. We kijken ook naar buurtverenigingen, wijkverenigingen, ook handelaars. Iedereen is voor ons een burger en een gesprekspartner. Mm-hmm. Maar wij kijken inderdaad op dit moment vooral naar het lokale niveau en nog niet internationaal.
Ja. En aanvullend daaraan, middenveldorganisaties, sportverenigingen, jeugdverenigingen. Dat zijn verenigingen in onze stad die ontzettend veel ervaring hebben met het werken met mensen. Dus die ervaringsexpertise, die moeten we absoluut inzetten als we aan bottom-up beleid doen. Mm-hmm. Dus ook onze contacten daarmee willen we heel erg versterken.
En wat heeft er jullie toe gebracht om eigenlijk om bij Burgerlijst te gaan? Is dat iemand of iets of wat?
Maar vooral, voor mij was het de eerste keer dat ik mensen hoorde nadenken over hoe er aan goede politiek kon gedaan worden. En niet zozeer aan wat er dan in plaats van of voor burgers moest gedaan worden. Dus het was heel erg een verhaal van wat kunnen we samen met burgers doen? Hoe kunnen we dat machtsevenwicht dat op dit moment een beetje fout loopt? Dus je hebt politieke belangen, economische belangen, maar er zijn ook belangen van burgers die heel vaak vergeten worden. En eindelijk ging het daarover. Hoe kunnen we die burgers een stem geven? Hoe kunnen we die inspraak geven? En hoe kunnen we die als gelijkwaardige partner meenemen in beleidsbeslissingen in de stad? En voor mij was dat ja, de...
En wat was de concrete aanleiding of gebeurtenis toen?
Ja, de burgerlijst is eigenlijk voortgegroeid uit de burgerraad. Dus dat is eigenlijk mm-hmm. een groepje mensen die op zondagnamiddag de ontwerpbesluiten voor de gemeenteraad samen lazen en bespraken. En die formuleerden daar adviezen en stuurden die naar commissieleden. Nu, de antwoorden die zij kregen van die commissieleden waren in 90% van de gevallen: wij leven in een representatieve democratie en het is niet de bedoeling dat u via deze weg adviezen formuleert naar ons toe. En uit
de burgerraad... Je moet maar stemmen.
Ja, je moet maar stemmen. Wij hebben nu het mandaat gekregen om beslissingen te nemen, dus laat ons gerust. Dat was eigenlijk de boodschap die de burgerraad kreeg. Daar is dan een politieke lijst uitgegroeid. En om mensen dat bekend te maken, dus dat er een lijst zou groeien, hebben zij burgercafés georganiseerd. En ik ben op uitnodiging, ik denk zelfs dat mijn man mij de uitnodiging stuurde, en ik ben daar naartoe gegaan, heb daar gehoord wat het idee was en heb mij daar volop in vastgebeten het voorbije half jaar. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk okay. Hoe het gegaan is. Dus, via een burgercafé.
Komen er nog burgerraden na de verkiezing?
Ja, absoluut. Okay, ja, zeker en vast.
Christel, je wilde ook nog iets zeggen?
Ja, ik sluit me aan bij Leen, maar je vraag was, hoe zijn jullie erbij gekomen? En voor mij was het ook heel belangrijk dat er niet zo in hokjes gedacht werd. Hè. De partijpolitiek, dat is allemaal klikjesvorming. En ons idee is beter dan dat van iemand anders. En ik vond het de eerste keer dat er zo boven die ideologieën werd uitgekeken. En dat het de bedoeling was dat iedereen wel nog altijd zijn eigen mening had en ook die mocht verkondigen, maar dat er gezocht werd naar het gemeenschappelijke, naar een consensus en niet dat conflictmodel dat je nu overal ziet.
Dat is een goeie, want ik zal dat ook ergens bij B1, er is een tekstje staan, dus moeten we straks nog een keer over hebben. Over naar ik zei bijna groen, paars, excuseer. Waarom paars eigenlijk? Is dat de kleur van de piraten is? Want,
Dat is inderdaad de kleur die wij in België en in de meeste Europese of in de meeste landen ter wereld waar de piraten actief zijn gebruiken. Alhoewel wij als organisatie wereldwijd niet ons achter één kleur scharen. En Volta heeft ook gekozen om de kleur een paarse kleur te gebruiken voor hun logo's en hun vormgeving. Dus dat was dan een heel simpele keuze om dat gewoon simpelweg paars te doen.
En hoe zit het eigenlijk met die Piratenpartij tegenwoordig op internationaal niveau? Ik ben er zelf niet echt in thuis, maar ik weet wel, dus zitten ze nog altijd in de regering of zo in IJsland? Of hoe zit dat nu?
In IJsland zitten we nog altijd in de regering, in het parlement, ja. En daar hebben we ook een heel aantal lokale verkozen. En vorig jaar in november zijn we in Tsjechië ook in het parlement binnengekomen als derde partij. En dat gaat daar heel goed, want het zijn daar vorig weekend ook lokale verkiezingen geworden. En wij hebben daar 358 verkozenen gehaald. Tweede partij in Praag geworden.
Okay.
Met kans op burgemeester van Praag. Dat zal van de onderhandelingen afhangen.
Ja.
Dus er zijn een aantal landen waar het heel goed lukt en een aantal landen waar het jammer. En we hebben inderdaad nog een Europees parlementslid van de Duitse Piratenpartij ook, ja.
Mm-hmm. En dus maar concreet in beleid, echt al in IJsland, dus maar het aantal inwoners van Gent, maar toch. En wat wordt er daar dan eigenlijk verwezenlijkt? Of gedaan?
Ja,
door de Piraten, door jullie. Ja.
Ja, de Piraten zit daar sowieso in de oppositie, in het parlement. Dus,
maar ze niet in het bestuur?
Nee, niet in het bestuur. In het parlement, maar niet in de regering.
Oké, ja.
En in Tsjechië trouwens ook in oppositie.
Ja, en ze hebben er nooit in gezeten, want na die crisis daar en die
Eerste ministerie? Nee, ze hebben nooit in de meerderheid gezeten op nationaal niveau. Ja. In Reykjavik hebben ze wel in de meerderheid gezeten.
In het lokaal bestuur?
In het lokaal bestuur, ja.
Oké, goed. En wel, wat is er daar dan? Heb je enig idee van wat ze daar dan hebben kunnen verwezenlijken? En hoe is dat al ondertussen al afgelopen? Of is er al een nieuwe verkiezing geweest?
Ja, er zijn in IJsland in een relatief korte termijn 3 verkiezingen geweest, omdat de politieke situatie daar een beetje onstabiel is, omdat er inderdaad een van hun toenmalige premier was betrokken bij de Panama Papers, waardoor de regering daar is wegbetoogd.
Van de regerende partij, vooral duidelijk.
Ja, dat was de premier van de regerende partij. Die regering is wegbetoogd, echt, door het volk. Ja. Dat heeft toen de Piratenpartij een boost gegeven en op een aantal andere nieuwe initiatieven daar. Toch zijn de traditionele partijen daar aan de macht kunnen blijven. Mm-hmm. Dus er is niet zoveel veranderd op...
Nee, maar je zit wel in het bestuur, zeg je, dan in Reykjavik.
In Reykjavik, ja. Ja.
En lokale
dingen weten van Reykjavik, weten niet zoveel vanaf.
Ja. En dus concreet, waar hameren ze dan op dan in die andere landen? Ja, dezelfde zaken?
Ja, transparantie, democratie zijn sowieso internationale... Mm-hmm. Kernpunten van de Piraten.
Ja, en dan dus de dames hebben het hier concreet gehad over een aantal concrete zaken, burgerlijst, andere initiatieven, burgerraden, andere initiatieven. Hoe gaat dat dan, wordt het bij jullie georganiseerd, als het over transparantie gaat? Zodat het iets gelijkaardigs zijn? Of,
bijvoorbeeld alle internationale meetings worden gewoon publiek gestreamd op internet.
Ja.
Alle verslagen worden publiek gepost, dus iedereen die het kan, kan eigenlijk alles wat de Piraten doen internationaal nalezen.
Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar hoe Julia Redda, onze vertegenwoordiger in Europa, van Duitsland dus, zij heeft een eigen website waar zij dus al de piratenthema's waar dat zij betrokken in is in de onderhandelingen en de besluitvorming in het Europees Parlement, zie je dat allemaal mooi transparant wordt weergegeven op haar website. En dat er ook momenten zijn waarin zij zegt van kijk, dit is nu waar we voor staan. Hier is hoe dat we erover nadenken. En dan heeft eigenlijk iedereen ook de mogelijkheid om te becommentariëren en om te amenderen voor dus het voorstel dat zij dan zal indienen. Dus iedereen kan eigenlijk Europees deelnemen en dan vooral op die topics rond privacy en bescherming van intellectueel eigendom en zo.
Ja. Bert, je had een vraag?
Ondertussen is er nog iemand bij komen zitten. Dat is iemand van B1, geloof ik.
Ja.
Ja. B1, stelt u zich eens even voor.
Goedemiddag iedereen. Ik ben Karima Ariktoet, lijsttrekker B1 voor de gemeenteraad en district Deurne. B1 is een nieuwe politieke partij inderdaad, maar wij bestaan uit activisten die al 20 jaar in het veld zijn.
Ja.
Dus wij hebben de burgerrechtenbeweging meegemaakt, de emancipatiebeweging, allerlei organisaties uit het middenveld. En wij beseffen dat activisme en politiek elkaar moeten versterken. Want wat er gebeurt in het middenveld, bij de burgers, in het dagelijks leven, moet de weg vinden tot die plek waar wetten worden gestemd en kunnen geblokkeerd worden en waar onderwerpen die de huidige politici vermijden en die belangrijk zijn voor Jan met de pet, dat we die terug op de agenda kunnen zetten.
We gaan er straks meer in, want het concept was, Bert, dat twee pijlen... Want we zitten eigenlijk... Het zit echt veel te veel volk aan de tafel, vind ik.
Gezellig.
Ja, maar bon. Allee, het is een hele cirkel om die microfoons, die dan af en toe precies begint de connectie te haperen. Heb je nog een vraag, Bert?
Ik wil nog wel iets vragen, ja. Want als ik zo zie rond de tafel, dan zie ik hier 4 mannen en 3 vrouwen... Maar er is weinig kleur in deze omgeving. Hoe divers zijn jullie bewegingen of partijen?
Ja, als je het Europees gaat bekijken of internationaal gaat bekijken, natuurlijk is er een grote diversiteit.
Nu om piratenpartijen.
Van de piratenpartijen, ja. Dus daar zit het goed. Nu, in België of hier in Antwerpen in elk geval, valt dat wat tegen. Dus ik moet eerlijk zeggen, we hebben weinig... Het is vooral de typisch weer de blanke man van gewoon volwassen leeftijd, laat ons zeggen, die dat zich als eerste geroepen voelt om politiek deel te nemen. Nu, wij hebben ook vrouwen, wij hebben ook mensen van andere origine en afkomst die wel eens langskomen en wel eens deelnemen. Iemand van Peru, dacht ik, als ik mij niet vergis, of Bolivie, ergens toch die roots. Dus ja, dat gebeurt wel, maar het is natuurlijk hoe verspreiden ideeën en hoe komen mensen in contact. We hebben in de tijd ook contact opgenomen met de mensen die ophef wouden organiseren. Nu, ze zijn niet opgekomen, dus ik weet ook niet wat er mee gebeurd is voor de rest.
En wat was dat?
Dat waren ook een aantal jongeren van verschillende... verschillend pluimage, laat ons zeggen. En die hebben eigenlijk ergens vorig jaar of twee jaar geleden hadden die gezegd van wij gaan ook een lijst oprichten, een partij oprichten en willen kijken wat het minimal viable product is om dan aan de verkiezingen deel te nemen. Ze zijn daarvoor in de media en op tv gekomen, maar achteraf heb ik daar eigenlijk nog weinig van gehoord. Wij hebben die wel gecontacteerd om te zeggen van kijk, misschien kunnen we van elkaar leren, misschien kunnen we samenwerken, maar bon, dat is telkens een oproep dat je plaatst natuurlijk.
Dat is een goed punt van Bert, want we zien het toch veel, hè? Dus dat er, om ook maar de actiegroepen rond Oosterweel niet te vernoemen, of toch wel te vernoemen, dat op de hortenavonden bijvoorbeeld, blanke, meestal ook oudere middenklassers op afkomen. Hoe pakken jullie dat aan?
Ja, we zagen bijvoorbeeld onlangs in de Roma, bij de avond over het einde van de witte wereld, zoals dat werd genoemd, moest men stoelen aanslepen. En bleek toch dat daar een gedeelte in onze maatschappij is, toch in deze stad, die een plaatsje zoekt, die zich niet gehoord voelt. Hoe zit dat bij de burgerlijst?
Dat is denk ik zelfs een van onze bestaansredenen. Nu, als je de burgerlijst bekijkt, dan is daar wel een enorme leeftijdsdiversiteit. Hè. Dus we hebben kandidaten tussen de 18 en de 60 jaar. Dus dat is al fantastisch. Ook wat de genderdiversiteit betreft, hebben wij eigenlijk, denk ik, te veel vrouwen. We hebben zelfs vrouwen moeten schrappen omdat we te weinig mannen hadden die mee op de lijst wilden staan. Dus dat is wel redelijk uitzonderlijk. Meestal is het andersom. Nu, ik sluit me wel aan, als het naar diversiteit rond achtergrond gaat, dan hebben wij wel echt een groeimarge van je welste. Ik hoop om, als wij onze initiatieven om burgerparticipatie in te zetten, dat wij echt die middenveldsorganisaties kunnen gebruiken. Ik was vorige week op de debatavond in de Roma, rond Ieder Stem Telt. Als ik zie hoe dat zij erin slagen van zo'n onwaarschijnlijke diversiteit aan mensen naar de Roma te krijgen om die thema's aan te kaarten en om die stem van die mensen te laten horen, dan denk ik dat daar de wijsheid zit. En ik denk dat zij de eerste zijn waar wij onze hand naar uitreiken om alsjeblieft, help ons. Hoe doen we dit? Hoe kunnen we die gelijkwaardigheid in die samenleving en die stem van al die mensen laten klinken? Hoe doen we dat? Help ons. Dus,
hoe doen ze dat, mevrouw Doet?
Misschien moeten we onder de eerste keer een break doen en Sef is wel, nu zijn we inderdaad op een thema dat misschien veel beter met Bewant te bespreken is. Hè? Ja. Laten we dan misschien afronden. We hadden nog bepaalde bedenkingen in verband met of dingen die jullie willen toevoegen die dan specifiek. Ik had hier zelf een aantal punten bijgeschreven, maar ja, bijvoorbeeld dus participatie, we hebben toch min of meer misschien. Ja, we kunnen straks misschien op de concrete thema's ingaan, maar ik zie bijvoorbeeld op het programma van de burgerlijst nog iets vermelden over stadsontwikkeling en mobiliteit, luchtkwaliteit, concreet. We hebben het eigenlijk verder doorgenomen in Volt, Pan-Europees, enzovoort, enzovoort. Heren van de Piraten, Nien, laten we ons dan eerst een plaatje opleggen en dan, als ik dat hier klaarstaan heb, terzij dat Bert of Loes nog vragen hadden, nee, goed, dat gaan we dan doen en dan gaan we direct ook Karima laten dichterbij schuiven. Niet Bob Marley, maar wel een nummer van hem. Johnny Watts, A Good Man, door de Stiff Little Fingers. We hebben hier een hoop volk in de zaal. Mensen van Burgerlijst, Lijst Paars, meer specifiek Piraten. En dan ook Karim Marek Toet van B1. Ik hoor wat geschuifel aan de microfoon. Maar morgen, laten we het eerst even over morgen hebben. We gaan morgen vanaf, wanneer is het, Louis?
Vanaf 10 uur starten we eraan. En we zouden gaan tot 11 uur 's avonds. Dus een marathon van 13 uur met resultaten. Met de totale uitputting vanaf een uur of 9. Maar ik denk ook dat we al twee dingen al kunnen aankondigen. Namelijk Pierre Elitaire maakt tussen 12 en 2 weer zijn Ja,
verkiezingsshow.
De verkiezingsshow met allemaal plaatjes in het thema van de verkiezingen. Dus zoals altijd de Dindemans van Safke Fabri die daar gaat passeren. Uh-huh. En Bert heeft ook nog een oud-burgemeester uitgenodigd. Bert?
Ja, we wouden eens weten, de invulling van het ambt van burgemeester is in deze legislatuur bijzonder kleurrijk ingezet. En we wouden eens vragen aan een oude burgemeester, een ex-burgemeester, hoe dat vroeger werd ingevuld en hoe hij dat bijvoorbeeld heeft gedaan. En wat er gebeurt als je dan in moeilijke coalitiegesprekken en besturen verzeilt. Mm. En dan komt Bob Kools hier alweer als gast binnen. Hij wordt onderhand zo'n beetje een radiocentraal medewerker.
Ja, ja. En weet hij ondertussen dat Centraal nog bestaat?
Hij weet ondertussen dat Centraal nog bestaat. Hij zegt dat is het pand van Bouquin.
Het pand van Bouquin, ja.
En voor de rest is er tussendoor ook wat duiding van, ik dacht, Teef Sinardé?
Die heb ik gisteren zeer veel proberen te bereiken. En dan heeft hij mij één keer teruggebeld toen ik niet kon oppakken. Dus het is nog altijd niet gelukt. Maar die mens zal, dat is een BV geworden, dus die zal op ATV zijn of zo. Maar we hadden hem gevraagd om eigenlijk een beetje een terugblik op de verkiezingen te geven rond de middag. Dus, maar dat is nog niet bevestigd.
Hoe dan ook krijgen we sowieso ook het bezoek van Mohamed El Khalfioui van Kif Kif.
Oké.
De psychologen is er morgen ook geen gebrek, geloof ik.
Ja, als ze willen komen. Maar we zijn echt hun prijs qua eten en drinken aan het opdrijven. We zitten nu al aan 2 bakken Perrier, vrees ik.
2 bakken Perrier.
Goeie Perrier dan
nog. Oké. We gaan het eens met Biwan en de burgerlijst hebben over de verkiezingen. En Karim Arktoet heeft zichzelf kort voorgesteld daarnet. Zeg nog eens, Biwan, waarover gaat dat? En waarom?
Biwan, waarvoor staan wij? Biwan is letterlijk wees één in het Engels. Biwan van Belgium One. Wij zijn mensen die allemaal Belgen zijn, met verschillende origines, met verschillende leeftijden. Dus ook wij hebben, de jongste kandidaat is 19, de oudste voor de lijst Antwerpen is 60, 50% is vrouw. Dus wij vertegenwoordigen diversiteit op alle vlakken, naar achtergronden, gender, geaardheid, religie, sociale klasse en zo meer.
En dus, dat is dus niet zo in de andere partijen, anders zouden jullie niet opkomen, denk ik?
Inderdaad, in een ideale wereld zouden wij zelfs niet moeten bestaan. Dat wij anno 2018 nog moeten opkomen voor de gelijkheid, wat een mensenrecht is. En in de Belgische grondwet staat dat elke Belg een, dat iedereen Belg is en iedereen gelijk is. Hè?
Dat dus wij over opkomen, gaat het dan discriminatie?
Het gaat over armoede, het gaat over discriminatie, het gaat over racisme, het gaat over uitsluitingsmechanismen, het gaat over onderwijs, dat geïnterculturaliseerd en gedecoloniseerd moet worden. Het is een breed maatschappelijk project van de 21ste eeuw. Wij hebben geen ideologie zoals de christendemocratie of het liberalisme of het socialisme uit de 19e eeuw. Als men dan vooruitstrevend is, dan heeft men het over ecologie uit de 20ste eeuw. Wij zeggen nee, wij zijn een partij van de 21ste eeuw die een zeer breed project draagt.
Ja, want je ziet als je het straatbeeld loopt, zie je heel veel verkiezingspropaganda en dan zie je daar erg veel mensen van diverse origine verspreid over alle partijen, dan lijkt dat toch nog mee te vallen, zou ik zo zeggen.
Het is een feit dat zeer veel partijen kleur hebben op hun lijst en ik ben ook blij dat alle Antwerpenaren of alle Vlamingen zich geroepen voelen om zich in te zetten in de politieke strijd. Mijn vraag is wat die mensen met kleur, wat die te zeggen hebben binnen de partij. Want het is niet omdat je kleur hebt op uw lijst, dat uw partij ook gekleurd is. Alle partijen worden nog altijd bepaald door, zoals daarnet werd aangehaald, de witte, blanke man.
Is dat niet geleidelijk aan het veranderen? De N-VA is ermee aan het stoeven dat ze de eerste burgemeester of burgemeesteres zelfs hebben van vreemde afkomst.
Ook daar is de kleur misschien vreemd, maar de inhoud is alles behalve vreemd. Wij spreken over kokosnoten in dat geval.
Maar ze is toch burgemeester? Of hij
ze is burgemeester. Wij hebben ook een schepen van jeugd. Ja. Maar onder haar bestuur zijn er nog nooit zoveel jeugdorganisaties over kop moeten gaan, omdat ze geen subsidies meer krijgen. Mm-hmm. Dus dan stel ik mij vragen bij de competentie van die schepen van jeugd bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is niet omdat je kleur hebt dat je instaat en dat je voor een betere maatschappij, dat je inhoud hebt. Voor ons gaat het om inhoud. Wij hebben meer dan 20 jaar gewacht op een inhoudelijk debat. En steeds hebben wij gerekend op de traditionele partijen om te vertalen wat er in het dagdagelijks leven gebeurt, hè? Tijdens manifestaties, opiniestukken, petities. We hebben ze allemaal mee opgezet, mee ondertekend, mee ondersteund. Maar de situatie in Antwerpen is zeer erg.
Je had het over dus, ideologie. En ik denk dat het was Leen of Christel, die had het ook al over. We gaan voorbij de links-rechts. Maar als je dus het beleid van de afgelopen, van de huidige legislatuur hebt, en je hebt het over afvoeren van een aantal organisaties, gaat het juist eerder over links-rechts of niet? In de zin van besparing. Telefoons afzetten alsjeblieft. Ja. Ik zal dat doen met de mijn ook. Dus ik zou denken dat is, ja, het gaat over minder subsidiëren en zo. Hè. Wat dat is op zich, jeugdorganisaties enzovoort, zoals je zei.
Het gaat inderdaad om minder subsidiëring, maar men heeft wel voldoende middelen om in te zetten op F-16's en nieuwe, zeer gesofisticeerde politievoertuigen. Ik denk dat wij niet leven in een oorlogsgebied waarbij dat je focust op meer investeringen in het militair domein. Ik denk dat wij in een stad leven die zeer divers is, waar armoede toeneemt, waar kinderen in armoede worden geboren, waar mensen worden uitgesloten op vlak van onderwijs in bepaalde mate, want daar moeten we ook fundamenteel gaan veranderen. Op vlak van werk, op vlak van huisvesting, op de huurmarkt. Men heeft andere zeer belangrijke uitdagingen in Antwerpen. Mm-hmm.
Maar dat is ook wat de linkse en oppositie zegt. Hè? PvdA, Groen, SPA zeggen het ook.
Wij hebben een zeer zwak links. Mm-hmm. Ik zal mij beperken tot Antwerpen, omdat dit over gemeenteraadsverkiezingen gaat. Als men voor de schermen elkaar gaat uitschelden en aanvechten, en achter de schermen voert men samen beleid op districtniveau, dan stel ik mij de vraag hoe geloofwaardig je overkomt als je bepaalde kleur gaat verdedigen. Mm-hmm. Het gaat om waar je voor staat en hoe dat je dat gaat implementeren en gaat nastreven. Mm-hmm. Wat wij zien is dat links gaat nooit N-VA hard aanvallen. Waarom? Omdat ze dan moeten gaan uitleggen waarom ze wel met diezelfde N-VA in district Deurne bijvoorbeeld samen aan de macht zijn. Dan spreek ik over Groen. Dan gaat SPA ook moeten gaan uitleggen waarom zij met N-VA besturen. Of dan gaat een CD&V dat ook moeten doen. Mm-hmm. Dus wij hebben een zwak links dat geen tegengewicht kan bieden aan rechts.
Ik zal direct naar de burgerlijst overgaan. Ja. Maar dus het is wel zo, districtsniveau. Ja, als je de kritiek die je daarnet concreet gaf over dus bepaalde organisaties niet meer subsidiëren of zo, dat gaat dan toch vooral op stedelijk niveau. Hè? Want de bevoegdheden op districtsniveau zijn eigenlijk heel beperkt. Juist daarom dat het werkt, blijkbaar. Dat is zo een beetje het antwoord op
ze zijn anders, dat is een ander niveau. Maar het gaat nog altijd om de bevoegdheden die er zijn op districtniveau, om die waar te maken. Mm-hmm. En je gaat toch samenwerken met een partij waar je ideologisch, zogezegd, tegenover elkaar staat.
Maar als het gaat over straten en pleinen, kan het blijkbaar wel nog. Dat is het, dan de respons. Ze hebben heb je niet concreet gezegd dat ze niet gaan besturen ermee, zowel Groen als SPA? Met dat, N-VA op
dat
stadsniveau?
Dat ze niet gaan besturen?
Dat ze niet met N-VA gaan besturen?
Ik heb krantenartikels gezien waarbij ze beweren dat ze openstaan voor gesprekken met alle partijen, behalve dan het cordon sanitair. Maar ik stel mij dan de vraag wat het verschil is tussen de partij die uitgesloten wordt en de N-VA die overal...
Jullie zouden sowieso... Ja, laat ons even optimistisch zijn. Jullie halen 20% van de stemmen. De N-VA haalt 30% van de stemmen. Jullie gaan zelfs niet gaan beginnen praten met hen.
Inderdaad, dat heb je heel goed begrepen.
Ja, oké. Okay. Goed, Bert heeft een vraag, maar dan wil ik wel naar de burgerlijst.
Een kanttekening bij maken. Met natuurlijk het in acht nemen van de zwakheid van de districten. We hebben toch gezien in de voorbije 6 jaar dat in district Antwerpen bijna meer bij consensus van de districtsraad werd bestuurd dan per decreet, zullen we maar zeggen, van het districtsbestuur. Het is dan ook vanuit die districtsraad dat bijvoorbeeld de burgerbegroting naar voren is gekomen, waarbij een stukje van het budget van dat district beslist kon worden, of toch in zekere mate beslist kon worden, door de burger. Is dat dan... Dat is niet zozeer een echt samenwerken op bestuursniveau binnen een district, maar binnen de partijen wordt daar toch om een consensus gediscussieerd.
Het is goed dat er om een consensus wordt gediscussieerd. Uiteindelijk is politiek van, voor en door burgers. Dus het is in het voordeel van iedereen, denk ik, dat er vooruitgang wordt geboekt. Maar dat, ik heb daar mijn visie over. Als je gaat samenwerken met partijen die staan voor segregatie van verschillende groepen in Antwerpen. In Antwerpen zijn de min 18-jarigen, 54% is van een andere origine. 54%. Kwantitatief is dat al veel. Dus het is echt wel hoog tijd dat die samenwerking, dat de ideologie waarvoor je staat, dat je daar ook voor opkomt. En dat je niet buigt voor macht. Mm-hmm. Of voor bestuur, of voor beleid.
Laten we eens overgaan naar... Het is de bedoeling dat we hier in twee gesprekken hebben nu tussen de B1 en de burgerlijst. Maar natuurlijk, ja, er was wel wat introductie nodig voor B1. Maar Leen of...
Ik denk dat we voor een stukje inhoudelijk erg overeenkomen met waar B1 voor staat. Alleen vallen wij het hele systeem aan. Hè. Dus wij vinden de particratie zoals ze nu werkt, daar zit uitsluiting in het systeem ingebakken. Het werkt met uitsluiting en het is een conflictgebaseerd model. En dat zie je ook de voorbije twee weken. Die strategische communicatie met jullie willen we wel of niet samenwerken. En dan draaien ze draaien rond in een ander krantenartikel. Dus je ziet gewoon het hele idee achter meerderheid en oppositie. We hebben ook een studie uitgevoerd met de burgerlijst. Waaruit blijkt dat er met die kleine meerderheid die er eigenlijk maar is, dat gaat net over de 50%. De oppositieleden, die hebben 6 jaar lang hard gewerkt. Hè. Dus die hebben voorstellen, schriftelijke vragen ingediend. En daar is 6 jaar lang op gemeenteraadsniveau niets mee gebeurd. Dus dan zie je eigenlijk dat er geen enkele keer geluisterd is naar een nee-stem of een tegenstem. Daar wordt ook niks constructiefs mee gedaan. Het kan niet zijn dat je 6 jaar lang met een meerderheid altijd goede kwalitatieve voorstellen doet. Je hebt die oppositie of je hebt andere stemmen nodig die kunnen toegevoegd worden om een voorstel kwalitatiever en beter te maken. Dus wij vechten heel erg tegen die particratie en tegen hoe dat systeem, die representatieve democratie, hoe die uitsluiting van stemmen van mensen daarin zit ingebakken. En daar willen wij echt die stekker uittrekken. Dat kan eigenlijk niet langer dat dit nog als een democratisch systeem in België bestaat.
Absoluut, en daar vinden wij elkaar volledig in. Waarom is onze tweede hashtag is New Politics? Nieuwe politiek. De manier van politiek bedrijven moet veranderd worden. Want er is nog nooit zo'n grote kloof geweest tussen de burger en de politici.
Ja. En gewoon door nieuwe manieren, want dat is inderdaad, zoals Karima al zei, dat zijn antwoorden van de 21ste eeuw. Er zijn een aantal recepten die nog moeten uitgevonden worden en die zullen we zoeken terwijl we daarmee bezig zijn. Maar burgers echt betrekken in het bestuur en die gelijkwaardigheid van stemmen en manieren zoeken om samen met mensen en niet alleen die mensen die een academische achtergrond hebben, maar ook mensen die gewoon in onze stad leven, die ervaringsexpertise hebben, gewoon door hier te wonen, het openbaar vervoer te gebruiken, naar school te gaan, crèches te gebruiken, alles wat daarbij komt in een stad, parken te gebruiken. Je moet die stem meenemen en je moet naar die mensen luisteren, zodat die zich gehoord voelen. En dan kan je stapsgewijs, want dat gaat niet van vandaag op morgen, maar dan kan je stapsgewijs die kloof die er nu is tussen die tussen politiek en tussen die politici en gewone mensen in de stad, mensen die hier leven, verkleinen. Stapsgewijs met slimme processen.
Absoluut. Ja, Christel?
Ja, en ik wil nog even aanvullen dat wij geen zot Antwerps idee zijn. We hebben dat onderzocht en we hebben partners gevonden in België en maar liefst zo'n 40 andere steden waar gelijktijdig een gelijkaardige beweging is opgestaan. Dus dat bewijst echt wel dat er nood is aan die new politics en dat heel veel mensen het beu zijn. David van Rijbroek heeft dat bijvoorbeeld gisteren ook nog vermeld. Dus dat is ook iemand die heel erg achter dit idee staat. En in het buitenland zijn er ook al heel veel voorbeelden van gemeenten, steden waar dat het al werkt.
Toen ik jullie documenten doornam, heb ik ook ergens op een bepaald moment G1000 genoteerd. Even vermeld David van Rijbroek. Ja. Wat is daarmee gebeurd?
Ja, de G1000.
Er werd direct door de pers allemaal zeer minnetjes over gedaan. Ja. Niet echt netjes, maar bon. Op een bepaald moment was er wel iets dat de deelname opnieuw komende bij het punt Het zijn altijd dezelfde die erop afkomen.
Ja, ja? Klopt. Ik denk dat er vooral, dat de G1000 is een prachtig project. Maar ik denk dat de media vooral...
We
zullen
weer mensen rond de tafel krijgen. Hè?
Dus er zijn 1000 mensen samengeroepen om samen onderwerpen te bespreken. 2 weken geleden hadden we trouwens de A1000 op het Theaterplein, georganiseerd door het Paleis. Dat was een gelijkaardig initiatief. Dus er wordt daar door mensen nagedacht over actuele thema's. Ik vrees alleen dat de media daar de zwaktes in het project, die er uiteraard waren, want het is heel normaal, niet elk project is dan bij de start positief. En de media is op de zwaktes gesprongen en niet op de sterkte van het project. Mm-hmm. Ik zeg het is new politics, het is voor de 21ste eeuw. Daar moeten nieuwe recepten voor uitgevonden worden, hedendaagse antwoorden.
En hoe komt dat eigenlijk dat de media op de zwaktes springt? Is dat de PR van de organisatie die tekortschiet?
Goh, ja.
Want de pers wil altijd positief doen, soms in de politiek misschien niet. Hè, maar,
dat denk ik niet.
Nee. Ja, we hebben het er al over gehad, wat ons ook heel erg is opgevallen tijdens deze campagne, en ik denk dat de andere mensen rond de tafel dat kunnen beamen, is dat de mainstream media eigenlijk geen enkele aandacht schenkt aan nieuwe initiatieven. Die houden gewoon het status quo in stand. Die willen enkel maar met die grote partijen praten. En dat is wel iets dat ons zeker gaat bijblijven.
Ik vind het wel interessant, want jullie hebben het alle twee, maar ik heb nu nog een beetje vanuit een andere invalshoek bekijkt. Dus dat jullie het hebben over inspraak, en jullie dan mee, en jullie dus burgerlijst, en terwijl dat Biwan het meer heeft, ja, racisme en zo. Hè.
En... Het gaat om gelijkheid. Racisme is daar één uiting van dat er ongelijkheid is. Dus die nieuwe politiek, het politiek paradigma, shift, de verandering die er moet komen. Ik denk dat wij dat zeer zeker delen met mijn collega's.
Dus waar zit het nog verkeerd naast het probleem van de racisme?
Is verkeerd. Als we kijken naar onderwijs, als we kijken naar de partijpolitiek, het systeem zit verkeerd. Mm-hmm. Anders zouden wij hebben 10 kandidaten op de lijst. Niemand van ons heeft ooit op een politieke lijst gestaan. Mm-hmm. Bewust. Wij zijn allemaal al gevraagd geweest in het verleden. Maar wij geloven niet in de politiek, zoals het tot op heden wordt ingevuld. Ik heb altijd gezegd, ik ga nooit de politiek in, zolang het op deze manier gaat. Het is omdat Biwan opkomt voor nieuwe politiek, voor een paradigma shift, een verandering, dat wij zeggen van ja, want wij moeten daar zijn waar de wetten worden gestemd en waar ze kunnen geblokkeerd worden. Daar kan je zaken veranderen.
Jullie hadden... Ja, zeg maar, Christen. Ja.
Wij geloven heel sterk met de burgerlijst, dat net de dialoog aangaan en praten met de mensen en mensen samenbrengen om samen na te denken over bepaalde thema's, dat ook mensen dichter bij elkaar gaat brengen. En dat het de plaats voor het individuele verhaal, wat ze zo noemen, de storytelling, dat moet echt terug een plaats veroveren in het politieke debat. Je moet meer mensen gaan betrekken bij grote maatschappelijke thema's. En dat is waar die inspraak ook heel erg overdraait. En als je nu ziet, om even terug te gaan naar wat Christel net zei, wat de mainstream media doet, dat conflictgedreven model wat nu heel erg in die particratie en in die politiek van vandaag zit, de media drijft daarop. Ja, ze vinden het heel vervelend dat daar plots lijsten opkomen, of die indruk hebben wij toch, ik weet het niet zeker, maar ik krijg die indruk. Die nuance die daarin zit, die complexiteit, het feit dat wij echt wel die complexiteit ook benoemen en denken, ja, het is moeilijk, er is groeimarge, we moeten nieuwe recepten vinden en dat moeten we echt gaan doen. Media vindt het moeilijk. Hè. Boodschappen moeten op 2 minuten snel worden gegeven. Echt eens rustig praten. Ik heb het gevoel dat dat alleen nog op Radio Centraal kan, maar voor de rest moet je in 2 minuten boodschappen direct op de bal kunnen spelen. Het moet eenvoudig zijn. Er mag geen nuance meer in zitten. En ik denk dat ook deel van het probleem is.
Alhoewel ik een kennis vond dat ik afgelopen woensdag op het debat te veel ruzie stookte tussen de deelnemers aan het debat over de gedempte Zuiderdokken. Maar dat terzijde misschien, tenzij dat je er nog iets aan toe te voegen hebt, Christel, want jij was daar aanwezig.
Ik onthoud vooral dat meneer Kennis het moeilijk had om toe te geven dat er fouten gemaakt waren.
Ja. Toen we met de Piraten praten, we zullen straks weer dichter bij de tafel schuiven, maar dat was duidelijk dat de Piratenpartij toch al doorgedrongen is, nog niet echt in het bestuur, behalve dan lokaal in Reykjavik, maar toch ook in de parlementen. Maar jullie zeiden van, ja, we zijn een heel lokale Antwerpse partij. Dus hoe zit het dan boven Antwerps of internationaal of wat dan ook?
Ja, ik heb zo net al vermeld dat we wel zien dat het ook een internationale beweging is die heel erg leeft. Dus we zijn alvast van plan om met de 40 andere steden in België die nu opkomen met een gelijkaardige burgerlijst, om daarmee te gaan samenzitten om te kijken wat we kunnen doen in mei 2019. Dus het hoeft, we werken heel lokaal, maar het hoeft geen lokale beweging te zijn.
Wat is de insteek om dan eigenlijk te zorgen dat je ook meer aan het woord komt in de media? Of is het een kwestie van meer gewoon de violen gelijk te stellen programmatorisch?
Ja, maar we denken dat die inspraakprocedures, dat dat niet enkel op gemeentelijk niveau moet gelden, maar dat kan ook op nationaal niveau, dat kan ook op Europees niveau, dat de burger meer betrokken wordt bij de besluitvorming.
Mm-hmm. Op internationaal niveau zijn de burgerbewegingen of burgerlijsten, ik denk het mooiste voorbeeld is Barcelona en Comú, waar Ada Colau eigenlijk vanuit het activisme alweer eigenlijk burgemeester is geworden van een hele grote stad. Op kleinere schaal zie je in Engeland, in het stadje Frome, ik denk dat daar het mooiste voorbeeld is, waar ook in twee verkiezingen, denk ik, de eerste keer hadden ze al de meerderheid, de burgers van Frome, en de tweede keer hebben ze eigenlijk alle partijpolitici uit het gemeentebestuur gewipt. En daar maken die burgers gewoon zelf de stad. Het schijnt een van de meest leefbare stadjes te zijn in Engeland. De ondernemers bloeien daar, mensen starten daar nieuwe dingen. Dus ze hebben echt het gevoel dat die stad, dat stadje, terug van hen is geworden. En ik denk dat we daar met z'n allen van dromen. De man die het heeft opgericht, heeft ook een boekje geschreven, De Uitklapdemocratie. En dat is exact waar de burgerlijst voor staat, hè? De Flatpak Democracy. Als een soort van do-it-yourself-guide.
Het is inderdaad een wereldwijd verschijnsel, de opkomst van burgerpartijen binnen en buiten Europa. Wij zijn nog niet bezig op internationaal niveau, het gaat hier ook om gemeenteraadsverkiezingen. Wij bestaan 7 maanden en komen al op in 7 steden. Dus wij hebben een lijst in Gent, in Sint-Niklaas, in Mechelen, in Antwerpen, in Zutendaal, Beringen en Houthalen. Wij zijn nu al bezig met de verkiezingen van mei 2019 voor te bereiden. Dus wij gaan ook in Brussel opkomen.
Krijgen jullie eigenlijk reacties van de andere partijen, publiek of off the record?
Wij krijgen reacties van andere partijen. En ik denk dat ik in alle bescheidenheid kan zeggen dat alle partijen ons vrezen. Waarom? Omdat wij spreken met inhoud. Wij houden spiegels voor alle bestaande partijen. Waarom denkt u dat men ons buitenhoudt van de grote debatten met de bestaande partijen? Als we geen bedreiging zouden vormen.
Dat is ook soms. Het antwoord is dan, we kunnen er niet met 10 rond de tafel zitten.
Dat klopt.
Heb dat ook gemerkt afgelopen woensdag, dat is een beetje moeilijk.
Dat klopt, maar de Roma bijvoorbeeld.
Ik vond het ook wel eigenaardig dat ze wel het blok hadden uitgenodigd en niet een van jullie twee.
Inderdaad, er zijn 2 aspecten.
Dat is opnieuw dat wordt dan gezegd, zij zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad.
Klopt, en zo hou je macht in stand. Hè. Macht gaat nooit macht afgeven. En dat zien wij, dat ervaren wij nu als nieuwe bewegingen. Dan ga je het op een creatieve manier oplossen. Wij hebben in de Roma een forum gehad, 4 oktober. En dan was deel 1... een debat, dat was een bokswedstrijd tussen de bestaande partijen. Deel 2 kreeg elke nieuwe partij enkele minuten om zich voor te stellen. Als je een debat organiseert en de pretentie hebt dat het Antwerpen kiest is, of het groot verkiezingsdebat, of weet ik welke andere titel, dan moet je de burgers ook informeren dat er een dynamiek aanwezig is in Antwerpen, dat er 6 nieuwe partijen ook de kans wagen om te strijden voor hun idealen. Als je dat niet aan bod laat komen voor een mediakanaal of organisatie die zo een debat gaat organiseren, ja, dan denk je dat u eens intern een meeting mag hebben over waarvoor je het doet.
Leen Schelfhout of Christel Siprat, hoe is de respons op jullie?
Ja, ik denk dat ik een 50-tal mails heb gestuurd naar organisatoren van lijsttrekkersdebatten van hey, hallo, waarom krijgen de anderen, de nieuwe partijen of de nieuwe lijsten, geen kans om deel te nemen? En elke keer is het antwoord, ja, we kunnen er maar 7 plaatsen enzovoort. Nu, wij zitten met de burgerlijst ook nog wel met een ander issue, waar we ook wel een aantal keer over gehad hebben. De burgerlijst zou eigenlijk die debatten moeten modereren. Omdat wij ook wel vinden dat politici een nieuwe rol moeten gaan invullen. Meer als bemiddelaar, meer als, laten we nu eens meerzijdig, partijdig, al de standpunten of alle ideeën, alle ideologieën naast elkaar zetten. En daar eigenlijk een soort van samenwerking, een soort van, laat ons al die ideeën horen, zodat iedereen zich gehoord voelt en daar dan eigenlijk samen een oplossing te zoeken. Wij zien die rol meer weggelegd voor politici dan de huidige politici, namelijk het verdedigen van een eigen standpunt en dan hopen dat er draagvlak is en dingen doorvoeren. Dus het is voor ons ook niet gemakkelijk om altijd aan debatten mee deel te nemen. Ook omdat wij liefst eigenlijk gewoon al de standpunten willen horen en daar dan samen een oplossing zoeken.
Want we hebben het nu gehad over reacties van andere partijen, maar reacties van mensen die naar jullie stappen, en ik denk dat dat misschien een algemene vraag is, is dat ook wel interessant. En ik stel die vraag omwille van twee dingen. Ten eerste, de vorige keer hebben we gezien dat er 50.000 mensen niet zijn gaan stemmen in Antwerpenstad. Dat is een partij van 15%. En ten tweede, je ziet dan op de voorstelling van BDW, van zijn lijst, dat dan Marcel van Tilt zelf zegt van, ja, ik kom op voor BDW omdat ik niet goed weet welke andere partij mij zou kunnen vertegenwoordigen. Hoe zijn de reacties van mensen die met jullie willen meedoen?
Ja, ik heb gisteren nog een hele leuke e-mail ontvangen.
Christel.
Van iemand die zei, ik ben inderdaad jarenlang niet gaan stemmen, maar zondag kom ik wel en jullie hebben mijn stem. Omdat hij ook hoopt op een warmere samenleving en erin gelooft dat wij dat kunnen waarmaken.
Die man krijgt enorm, enorm veel steun, aanmoedigingen, omdat mensen zeggen van, wauw, wij zijn blij dat er iemand de guts heeft om op te komen voor een nieuwe politiek. De huidige politiek deelt de mensen op in hokjes. Als je voor milieu bent, dan ben je groen. Ben je voor veiligheid, dan ben je geel. Ben je voor rechtvaardigheid, dan ben je rood. Maar ook wij willen allemaal een veilige omgeving. Wij willen allemaal zuivere lucht inademen. Wij willen allemaal een goede woning en een goede scholing en een goede gezondheidszorg als we ziek of als we oud worden. Welke kleur ben je dan? Het huidige politiek systeem biedt daar geen antwoord op. Dus wij zeggen, we leven in Antwerpen, dat is de diamantstad in de wereld. Ook wij zien elke persoon als een diamant.
Iedere partij heeft een leuk over mobiliteit en veiligheid. En
men
dus
kan spreken, can talk the talk, but you have to walk the walk. Dan kan u verder vragen, wat doen jullie eraan? Ja. Wat zijn jullie concrete suggesties of maatregelen?
Okay, maar dan gaat
en daar zie ik heel weinig over racisme, bijvoorbeeld.
Oké, maar dan gaat het, als we het over mobiliteit hebben, zijn er wel heel duidelijke verschillen. En dan kunt u zeggen van, ja, de ene is groen en de andere is voor de auto. Maar ja, dus dat is. Ja, de burgerlijst zou zijn, is een beetje anders, want die zeggen we gaan de burgers consulteren. Dus,
wij zijn burgers die al 20 jaar in het middenveld zitten. Dus wij komen met ervaring van wat er al, in mijn geval, 20 jaar, wat ik meemaak in vrouwenbewegingen, in jeugdbewegingen, in studentenorganisaties, in burgerrechtenorganisaties, in artistieke. Ik ben raadslid geweest van Moessen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is een artistiek talent. Wij zitten in de Bozar in Brussel. Mm-hmm. Wij zaten ervoor in het cultureel centrum in Berchem. Dus wij zijn mensen met verschillende achtergronden. Die diversiteit is aanwezig. Wij spreken wat er leeft bij de mensen. Wij vertalen dat. Wij zijn de stem van de stemlozen. Of van de mensen die niet durven spreken, omdat er ook een angstcultuur is. Mensen durven niet meer. Omdat momenteel, Antwerpen is een fantastische stad, is altijd een diverse stad geweest. En nu leef je in een plek waar verschillende groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Als wij een burgervader hebben,
uw respons op het beleid van de stad momenteel, dus vooral dan verpersonaliseerd door de Wever. Maar uw kritiek... Ik zou exact hetzelfde kunnen uit de mond horen van iemand van PvdA of van Groen. Of zelfs,
nogmaals,
zoals Jasmin
Groen gaat op districtniveau wel regeren met een NVA, dus AUB, zaken.
Ja, maar niet die zaak waarover u nu spreekt, concreet dan, dat is daar niet relevant. En bovendien stemmen ze, zoals Bert al zei, eigenlijk vrij. Dus in de zin van dat er niet altijd volgens coalitielijnen moet gestemd worden.
Ik ben blij om te horen dat er vrij wordt gestemd. Mensen moeten op inhoud stemmen.
Ja.
Men moet niet op personen alleen of op de mooie performance of het mooie optreden van iemand gaan stemmen. Het gaat om politiek.
Politiek betreft het leven van iedereen, elke dag. Iedereen betaalt belastingen. Okay. Dus AUB, stem bewust en stem op inhoud van de partij waarvoor je kiest.
We kunnen er straks op voortgaan, hè, want we gaan dan, Bert heeft nog een vraag, maar daarna wil ik toch afronden ook met de mensen van de burgerlijst, omdat we dan direct gaan wisselen. Hè. Dus zeg maar, Bert.
Ja, wat ik hier hoor is eigenlijk een project waarbij ik me afvraag, is dat eigenlijk wel compatibel met de manier waarop we hier aan besluitvorming of vertegenwoordiging doen. Want de ideeën of de manier die jullie voorstellen om in het vervolg of in de toekomst aan besluitvorming en om aan, zomaar, bij gebrek aan een beter woord, regering noemen, dat klopt niet echt met mensen die op een lijst staan en die zeggen van kijk, geef dat mandaat maar aan mij en ik doe daar iets mee.
Ons systeem is inderdaad moeilijk in te passen in de, ja, het huidige politieke systeem. En dat is waarschijnlijk met opzet ook zo gedaan. Wat wij zien, we hebben bijvoorbeeld geen programma. En heel veel mensen begrijpen dat niet. Hoe kan dat nu? Maar een partijprogramma vereenvoudigt hele complexe problemen. Als je drie verschillende pleinen inricht, dan ga je als je met de buurt praat ook drie verschillende noden zien. En als je dan een ideologie hebt als partij en alles binnen die ene tunnelvisie wil plaatsen, dan ga je eigenlijk voorbij aan de diversiteit en de complexiteit van de samenleving.
Mm-hmm. Ik hou niet van de tunnelideologie. Omdat wij, voor B1, wij geloven in een droom voor iedereen. En daar gaan we voor. In connectie met iedereen, met de burgers. Absoluut.
Ja. Het is wel mogelijk om samen te werken. We hebben een heel andere manier, maar het is wel mogelijk. Ik denk, als partijen bescheiden genoeg zijn en inzien dat zij vanuit een ideologie een beslissing nemen en daarmee dus een hele hoop mensen uitsluiten, als zij die bescheidenheid hebben en dat inzicht krijgen en meer gaan focussen op het proces. Dus niet zozeer zeggen, we gaan het plein op die manier aanleggen, maar zeggen, kijk, dit is het proces dat we gaan aanleggen. Sorry, dat we gaan aanvatten met het doel om daar een gedragen plein te realiseren. Maar op het moment dat partijen of ideologieën zeggen van goed, we willen daarin meegaan, dan kunnen zij wel samenwerken. Uh-huh. En wij willen heel graag net daar op dat stukje in die besluitvorming inbreken. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Hoe kan er een kwalitatief proces gelopen worden waarbij alle stakeholders, burgers daar zeker bij, hoe kunnen die allemaal betrokken worden om dan samen tot een gedragen oplossing te komen?
Dan lijkt het me ook wel dat je het gevaar, als dat een juist woord is, loopt, dat het zwaartepunt komt te liggen bij wat men deskundigen zou kunnen noemen.
Nee, ik denk dat daar procesarchitecten kunnen opgezet worden. Mensen die daarover nadenken en die heel goed een timing uittekenen en dan denken, oké, wanneer komen die experten, wanneer komen de burgers, wanneer komen andere stakeholders in dat proces?
Procesarchitecten, ja. Joris, dat is nog eens een scrabblewoord.
Ja.
Ik denk dat we
Protectarchitectuur.
Even pauzeren.
En wel, dan want het lijkt mij een beetje alsof jullie, de burgerlijst, Leen Schelfout, meer eigenlijk meer over de good practice hebben in de politiek dan eigenlijk het ding zelf. Is het dan niet mogelijk om dan te gaan samenwerken met anderen? Want op het debat bijvoorbeeld, afgelopen woensdag, werd er toch gezegd, was het dan Gibbens of Kerbach, die dan zeiden van, om een soort convenant op te stellen, was het zeker? Ja,
een evenementencharter.
Een charter, pardon. Het is een overeenkomst. Ja, wat echt wel, volgens jullie, is het niet mogelijk om binnen bepaalde partijen dan dus dat die mentaliteit in te brengen? Of hoe zien jullie zelf het feit dat je dan toch zegt, we moeten het apart doen, als aparte lijst opkomen?
Ja, het is vanuit
dan een drukkingsgroep om dan gewoon een signaal te geven?
Nee, het is vanuit het ongeloof dat partijen hun beloftes waarmaken waar wij onze bestaansreden zien. We geloven... Sorry?
Net omdat het partijen zijn.
Net omdat het partijen zijn. Zij zitten in een systeem waarbij zij van verkiezing tot verkiezing leven en in verkiezingstijden ontzettend veel dingen verkondigen, ook dingen verkondigen die andere partijen, en plots wordt het dan belangrijk. En we zien het nu bij N-VA, die plots een autoluwe stad de voorbije week überhaupt aankondigt. Dus je ziet waar partijen alles eraan doen om die kiezers naar zich toe te trekken. Dus het... En die goocheltruc is inderdaad, dus wij geloven echt niet langer dat partijen hun verkiezingsbelofte nakomen. Er is ook onderzoek dat die verkiezingsbeloften als sneeuw voor de zon verdwijnen als ze dan aan de tafel met elkaar zitten. Dus daar ligt echt onze bestaansreden.
Dus concreet, stel jullie komen in de gemeenteraad. Hoe ga je dan te werk gaan? Is dat een soort, eigenlijk ga je dan de burgerraad initiatief echt naar de gemeenteraad gaan verplaatsen? Is dat eigenlijk wat jullie gaan?
Klopt, ja. We gaan nadenken. We hebben daar die 9 voorstellen waar we mee kunnen werken. Maar we gaan nadenken hoe we op een kwalitatieve, goede manier de stem van burgers kunnen vertegenwoordigen. En hoe dat we eigenlijk die stem kunnen vangen en die gaan vertegenwoordigen. Dus wij gaan daar niet mijn visie, ook niet de visie van Christel of van de andere kandidaten, maar wij gaan echt proberen om de stem
van de mensen, als ze overwegen op jullie te stemmen, dan is dat allemaal tof. Maar bon, hoe gaat ze hebben op jullie gestemd, jullie komen in de gemeenteraad. Concreet, er ligt dan iets op tafel van het stadsbestuur, wie het ook mag zijn. En hoe gaan jullie dan gaan beoordelen of je voor iemand iets stemt om er karikatuur van te maken, zoals afgelopen woensdag ook gebeurde? We gaan toch niet de hele bevolking gaan bevragen, iedere keer dat ik met de gemeenteraad mijn stem ga uitbrengen. Ja, Christel of Leen?
Ja, er zijn heel veel verschillende methodes en processen en ieder probleem vraagt om zijn eigen aanpak.
Maar goh, jullie hebben nog 3 maanden om te beslissen hoe je te werk gaat gaan, hè? Want dan kom je in de gemeenteraad.
Ja, dat klopt, maar opnieuw hangt het ervan af waar die beslissing over gaat en hoeveel tijd er is om tot een besluitvorming te komen. Je hebt dus bijvoorbeeld online bevragingen, je kan focusgroepen samenstellen. Voor hele complexe problemen waar de gemeenteraad niet uitgereikt, kan je ook bijvoorbeeld een burgerparlement loten, die zich dan over het probleem buigt.
Maar zo zal het niet werken natuurlijk. Er wordt door het college worden bepaalde zaken besproken, er wordt iets voorgesteld. Jullie krijgen dan iets 2 weken op voorhand, zoals met de burgerraad, krijgen jullie dan dat voorgeschoteld en dan moeten jullie stemmen.
Ja, dat klopt.
Hoe ga je dat doen?
We hebben een aantal criteria opgesteld om
misschien
straks...
Een vraag ook straks voor de Piraten, hè?
Ja, we hebben een aantal criteria opgesteld die inderdaad met die dingen rekening houdt. Wij gaan inderdaad maar 2 weken op voorhand een aantal ontwerpbesluiten te lezen krijgen. En dan gaan wij een proces moeten uitrollen. Dus ik denk dat wij heel slim, stel dat we maar 1 verkozenen hebben, dat we heel slim gaan moeten nadenken over welke dossiers we eruit kiezen. En eventueel ook op voorhand proberen in te schatten wat er komt. Om daar dan kwalitatieve processen rond op te zetten, om burgers te betrekken. Kunnen we dat nu al voorspellen welke dat gaan zijn? Nee.
Je hebt natuurlijk grote thema's bijvoorbeeld, als het over de visie op mobiliteit gaat bijvoorbeeld, dan heb je dan een bepaald concrete zaak waarover je moet stemmen, maar die kader hebben wel een visie.
Absoluut. Ja.
En daarover gaan jullie wel.
Samenwerkingsverbanden smeden gaat absoluut een noodzaak zijn. Ja, dat zeker.
Je bedoelt dan met andere partijen?
Andere partijen zijn zeker mogelijk, maar ik ga herhalen, alleen die partijen die hun eindbeslissing durven loslaten en durven erkennen dat er uit een burgerparticipatieproces een ander voorstel kan komen dan hetgeen waar zij initieel aan dachten. Alleen met die partijen kunnen we samenwerken.
Misschien een afsluitend vraag, hebben jullie cordon sanitaire rond bepaalde partijen? Want dus, de PvdA wordt er nu al bijgesmeten ook, door redelijk veel zelfs. Kunnen jullie ook geen fascisten, daar willen jullie ook zelfs mee praten als het nodig is?
Ja, wij praten met iedereen, net ook omdat wij niet geloven in het coalitie-oppositie-verhaal. In onze ideale wereld bestaat dat niet meer. Maar wat wel geldt natuurlijk zijn de rechten van de mens, dat is de absolute basis.
Ja, absoluut. Ja.
Oké, dank u Leen Schelvoort en Christel Ciprat. Ze blijven nog wel zitten, misschien kun je er straks nog altijd nog een keer iets tussen smijten, maar we gaan even pauzeren en dan brengen we de mensen van de Piratenpartij, dus van lijst Paars, weer erbij. Goed, een muziekje. Voilà, september of oktober 1978, Public Image Limited met een eerste single, is blijkbaar tot op nummer 6 geraakt in de Britse hitparade. En wie was ervoor? Ah ja, dus dingen, hè. Young Parisians door Adam and the Ants, ook bijna exact 40 jaar oud. We hebben Carina Arik Toetij aan de microfoon, ja. En ondertussen zijn er weer ook een paar mensen van de burgerlijst. We beginnen een beetje voor te sluiten. Van de lijst Paars, de Piratenpartij, bijgeschoven. Maar ik wil het eerst met Karima hebben over die andere partij die er niet is en die toch in de grote media ook versleten wordt als die andere migrantenpartij. Namelijk DSA. Dus ik stel hier eigenlijk twee zaken natuurlijk. Enerzijds het feit dat jullie versleten worden als migrantenpartij, maar ik wil het vooral hebben over DSA, want... dus die, we hebben die uitgenodigd. Ik heb die 3 keer gemaild en dan via Twitter ook aangesproken. En dan na het debat dat door de Turkse Marokkaanse vereniging was georganiseerd, waar jij ook aan deelnam, daar heb ik die dan aangesproken. En het komt er eigenlijk om neer, ze willen hier niet zijn vandaag. De ene zei van ja, we hebben eigenlijk maar... Het is alleen onze lijsttrekker die interviews geeft en die... En die heeft andere engagementen en ik heb dan nog de voorzitter gebeld en die zei dan van ja, het heeft ook te maken met het feit dat het concept van wat jullie daar voorstellen, dat de grote partijen er niet bij betrokken zijn, dat is ook, speelt ook mee. Maar eventjes kort, DSA richt haar appel aan u, de brochure die we binnengekregen hebben. Een betere stadsmobiliteit, een armoedebeleid, afschaffing van het hoofddoekenverbod, een betere weerspiegeling van diversiteit, politiekorps, strenge drugsaanpak, invoering van praktijktesten tegen discriminatie, oprichting zorgloket, heropleving van buurtpleinen, intrekken pestbelastingen. Het lijkt mij een beetje toch, Karima, Arktoet, van B1. Er zijn wel toch wel redelijk wat accenten die eigenlijk hetzelfde zijn als die van jullie. Met misschien zou ik zeggen iets rechtser zo. Hè? Zo wat meer een nadruk op veiligheid bijvoorbeeld. Of een nadruk op veiligheid. Maar anderzijds, ik zie hier ook het hoofddoekenverbod. Dus de praktijktesten en zo. Ik weet niet of ze over een quota ook spreken. Wat is uw respons daarop?
Het is inderdaad zo dat DSA vaak niet optreedt. Ik denk dat zij te veel tijd steken in onze affiches overplakken. In verschillende winkelstraten waarvan we bewijzen hebben dat dat zo gebeurt. Dat terzijde waren zij ook niet aanwezig afgelopen woensdag toen we voor jongeren spraken in Borgerhout. Dus jongeren de toekomst, onze toekomst, waar zij de tijd niet voor nemen om hen te woord te staan. Dat ook terzijde. Nu, DSA, ik kende die partij of die mensen niet tot ik hen voor de eerste keer zag 15 september toen we de lijsten moesten indienen in het Justitiepaleis. Ik heb hun partijprogramma bekeken. Een partij die als eerste punt veiligheid aanhaalt en niet verkeersveiligheid. Veiligheid, meer blauw op straat, dat is voor mij geen centrumpartij. Dat is van oudsher een topic geweest van rechts om een angstcultuur in te brengen, om groepen tegenover elkaar op te zetten. Dus zij spreken over meer gekleurde politieagenten. Wij zeggen, dat is repressief beleid dat je gaat verder zetten. Wij zeggen, oké, politiekorps moet representatief zijn, moet ook divers zijn en moet de maatschappelijke realiteit van onze Antwerpse stad gaan vertegenwoordigen. Maar ik wil ook politiekorpsen hebben die gekleurd zijn. Het gaat niet om alleen uitvoerend personeel kleur te geven. Het gaat om managers ook kleur te geven, om leidinggevenden ook kleur te geven of gender te geven. Hè. We hebben bijvoorbeeld quota nodig gehad om vrouwen in de politiek te krijgen, om vrouwen in leidinggevende functies te krijgen. Dus die quota zijn nodig om een inhaalbeweging te realiseren, omdat men structureel bepaalde groepen gaat uitsluiten. De vrouwen is daar één groep van. Dus men heeft niet alleen kleur nodig in uitvoerende functies. Wij zeggen, je moet kleur hebben op alle niveaus van uw organisatie, van uw bedrijf. En enkel op die manier ga je organisatie en bedrijfsculturen kunnen veranderen.
Maar het is
ga
wel interessant, dat is nu toch wel een lijst die niet vanuit de traditionele partij, of misschien wel, ik weet het niet, maar die niet vanuit de traditionele
DSA
partij die perceptie...
DSA is het project van
N-VA. is dat uw inschatting of heb u daar bepaalde concrete aanwijzingen aan?
Daar heb ik ook alle informatie. Het is omdat ik niet op de man speel en mij altijd op inhoud baseer, dat ik hier ook nooit mee naar buiten kom. Mm-hmm. Maar zij zijn een project van een bestaande partij. Zij worden gedekt door bestaande mensen in strategische functies, middelen door bepaalde partijen of door bepaalde mensen, door bepaalde organisaties. Dus ik ben hier geen zaken aan het zeggen die er niet zijn.
Ik heb ook het filmpje gezien van Abu Jaja, die dus, de strategie en zo van de Wever en zo ontleed. Maar hoe is dus uw analyse dan in het kader van van deze partij? Want het is opgericht door N-VA, of die zit erachter. Wat kunnen ze daarbij winnen?
6 jaar geleden denk ik dat zeer veel van die leden niet denken. waren er veel van de huidige kandidaten op de DSA-lijst met een partijkaart van N-VA. Khalid Jafoufi, de lijsttrekker op provincie Antwerpen, is de poulain van Peter de Rover. Peter de Rover kennen we allemaal. De voorzitter, Kamer van Koophandel, een N-VA.
Ja, zeer achterzijde
voilà.
Van
N-VA. Als je de poulain bent van zo'n politiek figuur, dan word je ook geïnspireerd door zo'n politiek figuur. Een implicatie daarvan of een vertaling daarvan is bijvoorbeeld veiligheid op nummer 1 zetten. Ik denk dat de andere partijen veiligheid niet op nummer 1 zetten. Wij willen allemaal veiligheid. Maar wil dit zeggen meer blauwe
straat? Oké, maar wat is het voordeel? Ja, wat heeft de N-VA erbij te winnen van te zeggen, jongens, richt je maar jullie eigen partij op?
N-VA is een conservatieve partij, dus N-VA gaat ook binnen de etnische minderheden, ik heb daar net al aangehaald, 54% iets van een andere kleur van de min 18-jarigen. N-VA beseft maar al te goed dat de diversiteit een realiteit is. N-VA is een populistische, of hanteert vaak populistische tactieken. N-VA weet dat ze mensen nodig hebben. Mm-hmm. Dus N-VA weet dat ze ook die gekleurde mensen nodig hebben, waarbij ze hun conservatief verhaal ook gaan vertalen.
Oké, het komt er dus op neer. Als die dan gekozen worden, ben je ervan overtuigd, die gaan vlot samenwerken met N-VA en de gemeenteraad en zo'n coalitie vormen.
Ik heb geen glazen bol, nee, dus maar, we zullen alles zien ja, na 15 oktober.
De strategische inschatting is dat toch...
Het zou mij niet verbazen. Ja, ja, als ik hun programma bekijk, als ik mij baseer op hun programma, dan zou het mij niet verbazen dat ze in coalitie gaan met bepaalde partijen. Klopt.
Goed, laat ons terug naar de piratenburgerlijsten meer gerelateerde gesprekken gaan, maar het is natuurlijk relevant. We hebben ondertussen Jelle de Busser en David van der Velde was zeker, die weer mee aangeschoven zijn van de Piratenpartij, dus opkomend onder lijst Paars. Het is misschien een moeilijke voor jullie natuurlijk. Hè? Als ik zeg van de connectie, probeer iedere keer... Ja, de piraten, jullie zijn met helemaal andere dingen bezig. Of heb je daar iets over te zeggen? Of is er hier een complete disconnect tussen het thema wat Karima hier, waar we zojuist mee over bezig waren? Of valt er iets over te zeggen? Over ja, diversiteit, discriminatie...
Ik denk dat een vijandbeeld scheppen in de politiek altijd handig is.
Dichter de microfoon is een beetje zwak...
En als dat exact is wat er nu wordt beschreven, een vijandsbeeld scheppen, dan vinden wij dat als piraten een droevige zaak. Omdat wij denken dat we echt met de burger moeten werken en de burger dus ook meer rechten moeten geven. Dat is uiteindelijk waar dat we hier nu mee bezig zijn in de 21ste eeuw. Onze rechten moeten in een virtueel vlak worden vertaald. Omdat heel de tijd onze data eigenlijk wordt verspreid over het internet zonder dat we daar nog controle over hebben. En dat wordt maar al te gemakkelijk misbruikt. Nu ook via een programma Shield, dat nu gaat ingevoerd worden. Dat eigenlijk een sociaal controlesysteem is avant la lettre.
Wie voert dat in? Op welk niveau is dat?
Dat is nu Bart Wever die dat daar trots mee afkomt, zeker.
Is dat
Politie
stad?
Antwerpen, denk ik. En dat is een testproject, maar dat gaat er uiteindelijk om van dat je kan geïdentificeerd worden op straat.
Oké, gezichtsherkenning en zo.
Natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat zit allemaal in de pijplijn.
Je doet het goed, maar het is de microfoon die niet zo goed doet. Sorry. Ga verder, ja. Dus, dus daar privacy en zo en data.
En daarom drukken wij zeer hard op die privacy, omdat die eigenlijk, zonder dat wij het weten, omdat er een groot spel wordt opgezet rond veiligheid, gaat men helemaal voorbij aan het idee van de privacy van de burger. Mm-hmm. En dat iedereen wel degelijk iets te verbergen heeft. En dat is namelijk zijn eigen leven. Een zekere afscherming is daarvoor absoluut nodig, ook om aan politiek te kunnen doen.
Ja, het argument van als je niks verkeerds dan hebt, heb je niks te verbergen. Allee, dat gaat dan
heb je niks te zeggen
over fiscaliteit, maar wat is jullie argument daartegen? Dus,
Edward Snowden, dat is hetzelfde als zeggen dat je niks te vertellen hebt. Dat slaat eigenlijk op niks. Iedereen heeft iets te verbergen. Niemand wil heel zijn privéleven in de openbaarheid. Iedereen maakt wel eens een grapje dat niet voor andermans oren is bestemd of dat kan kwetsen.
Bert, is nog een vraag.
Ja, dat lijkt heel aannemelijk, maar is het misschien niet handig om te besturen per logaritme?
Logaritmes zijn heel handig, maar ze kunnen, het gaat er net zoals...
Logaritme?
Ja, logaritme, dat we... Algoritme dat voor ons berekent of gaat uittekenen, ja. Wat eigenlijk best is voor ons allemaal, onpartijdig en niet gehinderd.
Ja, een vooraf opgestelde formule of zo, die aan de hand van een aantal parameters zegt wat er...
Ja, dat klopt. In China wordt het sociale systeem op die manier, is het nu ingevoerd en wordt dat nu getest. En we krijgen dus in Europa ook waarschijnlijk zo'n systeem. Maar dat wordt maar heel geleidelijk ingevoerd. Hè. Wij zijn niet zo stom om direct alles weg te geven, hoop ik dan. Maar dat is heel gevaarlijk.
Je bedoelt, de temperatuur van het bad waar de kikker in zit, wordt geleidelijk aan opgedreven, zoiets?
Wel, nee, het gaat eigenlijk allemaal een klein beetje om onze tijd, onze aandacht, die dat we nog kunnen besteden. Alles wordt onder druk gezet. Alles wordt in milliseconden opgedeeld. Zowel uw werk als uw vrije tijd. En de vrijheid van de mens bestaat er net in om zijn eigen tijd te kunnen indelen. Mm-hmm. En als dit voor u wordt gedaan, als dit helpend is, als dit sociaal sturend is, oké. Okay, maar dan moet de mens daar wel zelf inzage in hebben. Hè, want we verworden hier tot datasubjecten. Dat is al zo, dat is effectief zo. En dus we moeten zeker zijn dat onze rechten ook op dezelfde manier worden beschermd.
Ik zie daar wel wat aanvullingen met de burgerlijsten, ook wat verschil, dus dat aandachtspunt van jullie. Dus ik zie dus heel concreet...
We zijn allemaal kinderen van onze tijd.
Als heel concreet dat...
Wezens, want het woord dat ik mij, dat constant in mijn gedachten stroomt nu, is waar is de keuzevrijheid gebleven van burgers? Ja. Ja. Wij zijn toch allemaal voor keuzevrijheid? En dit is dan een element dat aantoont dat iemand of een partij als N-VA tegen keuzevrijheid is. Als men ons als objecten gaat bestuderen in plaats van subjecten en actoren die zelf kunnen
beslissen. Wel, ik zou niet zeggen dat het van één partij uitgaat. Het gaat meer van een technologische ontwikkeling uit en die kunnen we maar beter omarmen. We moeten daar wel gewoon heel duidelijke grenzen aan stellen.
Zeg concreet dat Shield-project, ik volg de media niet, ik zou natuurlijk moeten doen in mijn positie hier, maar niet dagelijks, maar dat is helemaal niet echt een groot punt in nieuws of zo, die Shield, als je spreekt over gezichtsherkenning en zo.
Nee, het komt subtiel binnen, maar de infrastructuur wordt gelegd, de nummerplaatherkenning is er, de manieren om een persoon 24 uur per dag te volgen zijn in België mogelijk.
Ja, maar gaat het...
Toestanden.
Ja.
Pardon?
See, Big Brother is watching you.
Well, ja, maar dus... heb je er weet van dat er concreet op de gemeenteraad, ik heb het nog niet gehoord bespreken worden, maar je zegt van de Wever, dus is dat dan op gemeentelijk niveau dat er bepaalde zaken voorliggen? Of dat, voor zover je weet...
Ik weet dat het Shield-project is geïntroduceerd in Antwerpen, ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Tja, dus wel... Ja, heb je dat zien passeren, Bert? Ik heb het gemist, maar bon.
Ja, binnenlandse zaken, dat projecten zijn die dan natuurlijk onder de partijgenoot van meneer De Wever, meneer Jan Bon, vallen.
Ja.
En er wordt tegelijkertijd met een B-punt alert gewerkt.
Ja. Maar eigenlijk is dat dus nationaal beleid dat dan door de trickle-down van de veiligheid...
Er is trouwens een klein rood vierkantje nu op je voorhoofd.
Een klein rood vierkantje.
Ja, dus
ik zal straks even in de spiegel kijken. Hoe noemen ze dat? Een Indisch ding, maar dat is meestal rond. Hè. Maar dus we hadden het daarover. Daarnet hadden we het over dus concreet beleid. Concreet beleid op gemeentelijk niveau. Dus dat is iets heel concreets, voor zover dat het inderdaad gemeentelijke bevoegdheid is. Zijn er bepaalde andere concrete zaken voor Antwerpen waar je denkt van daar moeten we op
focussen? Ja, en dat is eigenlijk mijn vraag aan de andere politieke partijen. Hoe staan jullie tegenover een onvoorwaardelijk basisinkomen? Want dat is uiteindelijk een van de
dingen ook geen,
om aan politiek te
doen. Dat is ook geen gemeentelijke bevoegdheid, hè?
Ja en nee. Van als dat het over experimenten gaat, kan het ineens allemaal wel, hè. Kan een stad net het voortouw nemen daarin.
Dus wat zouden jullie dan concreet voorstellen?
Een basisinkomen experiment hier in Antwerpen.
Maar dus wie betaalt dat? De stad dan?
dat gaat geleidelijk. Wij kunnen daarvoor verschillende plannen voorleggen. Het idee is natuurlijk dat we dat via de moderne technologie doen en de bureaucratie daar voor een groot deel mee afschaffen. Dat moet het gaan, daarover moet het gaan. Dus dat is al een heel grote kost die gaat bespaard worden dan.
Ja, maar als we het over basisinkomen, ik wil opnieuw, allee, we hebben morgen de gemeenteraadsverkiezingen.
We kunnen eigenlijk al zeggen dat er een basisinkomen is in België, hè? Alleen de verdeelsleutel is heel scheef getrokken, op die manier.
Leg dat eens uit.
Administratief word je van het kastje naar de muur gestuurd en de meer geïnformeerden hebben recht op meer geld. Daar komt een beetje op neer.
Wat is dat bestaand basisinkomen? Is dat dan de...
Maar de sociale zekerheid is een vorm van basisinkomen, hè? Zonder twijfel.
Ja.
Ja.
Opnieuw. Ik denk toch dat het vooral een federaal, nationaal thema is. Hè? Want
ja, maar wij blijven erop duwen omdat het zo belangrijk is om de tijd te vinden om aan politiek te kunnen doen, toekomst.
En nog meer dan volgend jaar waarschijnlijk, maar dus verder op gemeentelijk niveau. Zijn er bepaalde dingen die je zegt als piraten, moeten we dat op een bepaalde manier wel of niet aanpakken? We hebben met de burgerlijst gesproken, daar gaat het meest meer over methodiek waarop dat ze drukken en inspraken en zo. Dat is redelijk concreet, alhoewel het de precieze oplossingen niet vooraf bepaald zijn, maar van jullie wat dat...
Hebben de laatste 6 jaar hebben wij ons eigenlijk geprofessionaliseerd in onze transparantie en zijn wij steeds meer met Wikipedia met wikis beginnen werken waarin dat ons beleid eigenlijk... volledig publiek wordt gesteld.
Ja. Eén ding die ik mij toch afvroeg, lijst paars zeker, ik heb de indruk dat het toch heel zwaar steunt op Facebook. Ik zou nu denken dat als er wel iets is dat jullie vijand is, dat het wel Facebook is.
Ja en nee, ik denk dat piraten over alle mogelijke netwerken zijn verspreid. Mm-hmm. En persoonlijk vind ik het ook belangrijk om aanwezig te blijven op dat netwerk. Net omdat het het voortouw voert in de privacybeperkingen. Omdat het bezig is met rechten af te nemen van de individuen. Zoals ik aan de lijve kon ondervinden door geblokkeerd te worden op Facebook nu.
En waarom gebeurde dat?
Omwille van een blote tepel.
Oké. Dat is toch wel, hoe haalt u het in uw hoofd? Maar hoe gaan jullie daarmee om met Facebook? Het is niet echt, ook niet echt een gemeenteraadsthema, maar... toch,
want het internet heeft meer gedaan.
Je had het net over veiligheid en privacy. Ja, er is geen privacy op Facebook. En toch is dat een belangrijke tool voor jullie.
Er is wel een zekere mate van privacy, denk ik.
Oké. Okay.
Ik heb er wel mee voor gezorgd dat informatie beschikbaar wordt voor zeer veel mensen. Hè? Men gaat niet alleen maar rekenen op wat traditionele media ons verkondigt, communiceert, probeert wijs te maken, maar men heeft dankzij het internet heeft men veel meer beschikbaar gemaakt voor iedereen. En dat is een enorme kracht die ook helpt in de opstart en het succes van alle burgerpartijen, bewegingen wereldwijd.
We hebben een verschillende fase gehad. Ik zal jullie direct laten antwoorden, maar jullie weten dat waarschijnlijk veel meer van dan ik, maar in het begin jaren 2000 had je dus de blogs en allemaal. En dan zijn die firma's gekomen met die zogezegde sociale media, die alle informatie verzamelen.
Klopt.
En toelaten om iedereen om activiteiten, activisme en allemaal. Dat is heel goed. Maar terzelfde tijd verkopen ze alles aan, je weet niet wie, hè? Zelfs aan, je hoort toch wel bijvoorbeeld dat Duterte en zo, en Burma en zo, dat er toch bepaalde zaken gebeurd zijn met niet actieve, maar hulp van Facebook. Ja, David?
Het voordeel is dat Facebook iedereen de mogelijkheid geeft om zichzelf als media voor te stellen. Ook, hè. Je hebt zelf de keuze om dat te zoeken of te vinden waar je interesses in liggen, hè, en dat ook naar voren te brengen. Plus, je kunt ook zelf een forum creëren waarbij je zelf kritische nood kunt stellen en waarbij je door de mensen die je kent dat kunt duiden.
Hoe moeten de mensen Facebook gebruiken dan? Jullie als piraten, wat is jullie advies? Kort, en dan gaan we terug over naar de verkiezingen. Hè. Wat is jullie advies op Facebook-advies voor de...
Wel,
maar ik hoor sommige activisten zeggen, ga ervan af.
Nee, het Facebook-verhaal is er een van evolutie en van hervorming. De huidige wetgeving kan niet gehandhaafd worden omdat het GDPR-verhaal... eigenlijk meer rechten toekent aan het individu. En die zijn voorlopig niet in overeenstemming te brengen met Facebook. Maar dat gaan rechtszaken worden, of dat gaat een evolutie komen dat iedereen zich toch afkeert van Facebook, mm-hmm, omdat het te intrusief is.
Dat is bijvoorbeeld al bij jongeren. Hè. Jongeren gebruiken veel meer Instagram en zo, ook zelfstandigen, omdat dat een ander forum is en een ander breed publiek. Een ander format dat ook veel duidelijker is en veel sneller werkt. Facebook heeft nog altijd de persoonlijke en de privacy-instellingen, hè, waarbij dat je een mindere keuze krijgt, hè, van wat je kunt zien of wat er rond je toegereikt wordt. Hè. Terwijl Instagram is voor veel zelfstandigen al een middel om zich naar voren te brengen en te gebruiken om gewoon op een heel lage manier toch heel veel mensen te bereiken.
Wat ik wel interessant vond, dus was eigenlijk op het dingen van iets... Ah, jij wil er nog iets aan toevoegen?
Ja, het is van dezelfde aandeelhouders, dus... Allee,
Ik wil eigenlijk niet meer verder op doorgaan, maar uiteindelijk, je hebt andere firma's, dezelfde problematiek uiteindelijk.
Ja, het gaat er uiteindelijk om van uw data terug te nemen op het juiste moment. Ja, dus ik raad iedereen aan zijn SAR-request op een bepaald moment te sturen naar het bedrijf om zijn data terug te vragen.
Mm. En die wordt dan gewist?
En dat is een Subject Access Request. Dat is eigenlijk een persoonlijke toegangsvraag die dat je doet aan een bedrijf. En dan is dat bedrijf verplicht om binnen de 30 dagen al je elektronische informatie te bezorgen.
Als het over een bedrijf, over het beleid gaat, en zeker niet gemiddelijks niveau, moet Facebook opgesplitst worden in zijn verschillende stukken? Bijvoorbeeld, we zeggen het dezelfde firma, wat was het weer al? En WhatsApp is ook Facebook zeker,
Van als dat er een monopolie is, hebben we als democratische keuze normaal, maar...
Ik zou denken dat de piraten daar toch wel een visie op zouden moeten hebben, hè?
Persoonlijk denk ik dat het individu meer en meer een bedrijf op zich zal worden. En dat dus de tweederangs en dus de bedrijven eigenlijk die dat geleid worden op een tweede plan gaan komen te staan. Dat het individu belangrijker wordt dan de corporation, daar moeten we eigenlijk terug naartoe.
Een beetje terug naar andere stukken van het beleid, maar toch gerelateerd. Ik zag op de pagina van Volt, de website van, of was dat nu, ja het is Volt inderdaad, ja, excuseer. Dus ook lijst paars, niet piraten, maar jullie partners. Ik vond het wel interessant, het individu, de staat en de economie. En zij zien toch een reden belangrijke rol voor de overheid. In plaats van een doel op zich vinden we dat de staat zo weinig, maar zo snel mogelijk moet ingrijpen en zoveel en zo lang als nodig is. Zitten jullie op dezelfde lijn daar? Ik zou vermoeden van wel, of is dat...
Ja, dat is natuurlijk een soort van liberaal uitgangspunt.
Wat is een mix van de twee? Het is een efficiënte overheid, dat zeggen ze eigenlijk.
Ja, maar dat is het Europees model waar ze nu natuurlijk naartoe werken.
Ja, we zijn niet tegen... de instituties op zich, hè. We denken dat ze alleen verkeerd gebruikt worden op het ogenblik. Het is net door die transparantie terug te gaan verplichten op elk niveau, dat die instituties normaal met de moderne technologie democratisch zouden moeten kunnen werken.
Nu, als het op gemeentelijk beleid aankomt, blijf ik toch een beetje op mijn honger zitten. Dus het is heel duidelijk daarover die plannen van de Wever, in het geval dat dus naar gemeentelijk niveau door... sijpelt dat jullie daar actief voor zullen zijn op de gemeenteraad, maar denk dus als het over basisinkomen gaat, dat toch vooral vanuit op nationaal niveau zal moeten beslist worden. Zijn er dan bepaalde zaken, ik wil het toch liever niet verder over het basisinkomen, maar concrete zaken, er wordt heel veel over veiligheid, maar dat is dan privacy natuurlijk, mobiliteit, wat dan ook. We hadden hier een tijdje geleden een gesprek met, weet ze weer al, Caroline Bastiaans, die dan inzet heel veel op de Internet of Things. Dat is al meer jullie. Ja. Is de stad daar goed bezig? Zaken op gemeentelijk niveau, waarop gaan jullie verder toespitsen als jullie in de gemeenteraad komen?
Ja, de gemeenteraad op zich is natuurlijk ook een vraagteken. Hè. Volgend jaar krijgen we ook een samenvoeging met de OCW-raad en de gemeenteraad samen, hè, waarbij dat ook de bepalingen en de stukken die naar voren worden gelegd binnen de gemeenteraad ook in kwestie worden gebracht, want hoe wordt er omgegaan met die verantwoordelijkheid? En dat is vooral het punt met die samenvoeging van OCW en gemeenteraad. Hè, je hebt twee raden die samenkomen, hè, maar een raad, hè, zoals het zegt... Je hebt een voorzitter en je hebt de raadsleden die zich moeten beraden binnen die raad. Wat je nu het effect hebt, is dat dat een soort van schijnvertoning is. Je hebt een meerderheid die de raad voorziet. Mm-hmm. En die dus eigenlijk inderdaad altijd voorstellen kan doen. Maar wat maakt dat de oppositie eigenlijk weinig keuze heeft? Mm-hmm. Dus de zin van, zoals de burgerlijsten ook doen, is de vraagstelling in het algemeen te stellen. En vanuit die raadsleden ook naar een conform consensus te komen. En niet alleen maar vanuit die oppositie. Want wat we nu zien, bijvoorbeeld binnen het OCW, is dat de meerderheid alles tegenhoudt. Kinderarmoede, beleid naar transmigratie, naar de begeleiding van de financiën binnen het OCW's, mm-hmm. het woonbeleid. Het wordt allemaal afgestraft in de zin van, we houden dit tegen, omdat het anders een aanzuigeffect geeft naar vluchtelingen, mm-hmm. anders. Hè. En dat is het beleid van... Ja. Van de meerderheid momenteel.
Daar ook toch dezelfde respons, jullie dan van de Piraten, als de mensen van de burgerlijst
tuurlijk,
die
net uitlegden. Tuurlijk.
En als het over de digitalisering, informatisering gaat, zijn er bepaalde...
Er moet meer transparantie komen naar die raden toe. En dat is ook het punt van de gemeenteraden. Hè. De gemeenteraad moet volledig transparant komen. Want anders kun je geen raad hebben. Ja. Want met wat zijn ze dan bezig? Dan zit alleen maar...
Bodycams voor de ambtenaren, waarom niet?
Bodycams voor de ambtenaren, ja, dat is interessant.
Of om toch tenminste om te kijken van wat is mijn ambtenaar aan het doen, waarom niet? Mm-hmm. Camera's worden overal ingevoerd, openbaarheid van bestuur, neem het letterlijk.
Ja, dat is interessant. Ja. Ik ga terug over... Lien, we hadden nu afgesloten met de burgerlijst, maar je bent toch te popelen om iets te zeggen, of niet?
Ja,
dat is kort toch... Lien Schelfoort van de burgerlijst.
Transparantie is, dat hadden we al gezegd, een belangrijk thema. Wij zouden bijvoorbeeld heel graag de ontwerpbesluiten bekendmaken voor alle burgers. Dus dat die heel automatisch beschikbaar zijn. Dat vinden wij een van de punten.
Maar er is toch wel wat online beschikbaar? Zijn die niet online beschikbaar?
Ja, maar alles is online beschikbaar tot je die zoekmachine een keer probeert te gebruiken. Ja. Dan raak je vast in... Ja, je vindt daar bijna, als gewone burger, bijna niks in terug. Je moet daar echt al ervaring in hebben. Je kan bijvoorbeeld niet, als je nu... zoekt in die machine naar alle besluiten die gemaakt zijn rond onderwijs. Ik zeg maar iets. Ja. Dat is heel moeilijk om dat terug te vinden. Mm-hmm. Maar ik wou ook nog iets aansluiten over bij het stukje veiligheid en privacy. En daar rond, ik moet altijd denken aan dat mopje van Michael van Peel in zijn eindejaarsconferentie. Zeker als het over die Shield gaat. Die terrorist die daar in Zaventem de aanslagen heeft gepleegd, die is met de taxi gegaan. Mm-hmm. Dus dat kan je niet vangen via zo'n camera. Dus ik vind dat heel erg bewijst hoe dat wij daar wijs gemaakt worden, dat wij dat nodig hebben om ons veilig te voelen. Mm-hmm. Dat is absoluut niet het geval.
We moeten bijna gaan afsluiten. We hebben nog 5 minuutjes en dan wil ik ook nog Karima nog een keer aan het woord over die bodycams voor ambtenaren. Dat vind ik wel oké, we horen wat is daarover te zeggen. Maar zeg maar Jelle. Van de Piratenpartij.
Nee, inderdaad, de cultuur van angst. Mogen nu alsjeblieft in Antwerpen alle vuilnisbakken teruggeplaatst worden, zodat we van dat zwerfvuil af zijn. Mm-hmm. Dat is een van de simpele...
Oké. Maar bol krijgen we dat er dus... Nu natuurlijk de zogenaamde islamterreur, maar in de tijd, 30 jaar geleden, moesten ze in Engeland hetzelfde doen, voor IRA. Hè.
Ja.
Dus is dat niet toch een beetje, als er een risico is... Wie wil het op zijn geweten hebben als politicus, als beleidsman, omdat er daar een bom ontploft vanuit de vuilbak, nadat ze hem gezegd hebben van pak die weg?
Ja, maar het angstklimaat aanwakkeren, nogmaals, is de tactiek van de heersende partij. Mm-hmm. En dat is eerder dat onveiligheidsgevoel inkweken om net die verrechtsing in het stemgedrag te kunnen recupereren. Ja.
Karima, ik wil u toch een keer, ik vind dat wel interessant, die bodycams voor die ambtenaren, dat soort ideeën. Want je keert eigenlijk de zaak bijna om. Hè. We hebben zo het rechtsbeleid die iedereen bespiedt, behalve dan de macht. En Jelle zegt hiervan, laat de macht eigenlijk bespied worden.
Ik heb een probleem met de term bespieden. Als men een ambtenaar is, dan werkt men voor een stem... Of bekijken, hè. Het is gewoon het mechanisme van... Er moet meegekeken worden via een camera om te zien of iemand zich professioneel gedraagt en binnen het kader waarin hij functioneert. Als ik voor een bedrijf werk, ik kom uit het bedrijfsleven, dan draag ik de visie mee van dat bedrijf. Dus als ik ergens ga spreken extern, dan wordt er toch verondersteld dat ik mij professioneel gedraag en dat ik ook de waarde en de visie van het bedrijf ga vertegenwoordigen. Dus waarom gaat men moeten werken met bodycams om te controleren of dat mensen hun job eigenlijk correct gaan uitvoeren?
We hebben toch gezien in de VS dat die bodycams op de politie,
op de politie, dat is voor mij één uitzondering, omdat men bij de politie wel degelijk te maken heeft met etnische profilering en bepaalde groepen die worden geviseerd en sneller
controles gaan krijgen, van pascontroles en andere controles. Dus dat zou een tool kunnen zijn om dat te gaan aantonen. Maar ik vind het niet normaal dat men enkel
stel,
met... Of dat het structureel gegeven wordt. Het kan een tool zijn om verandering inderdaad te creëren en om een bewustzijn.
En stel bij gesprekken, een werkzoekende komt bij de VDAB, krijgt een functionaris over zich, hij krijgt een foutieve antwoord, wat dat dikwijls gebeurt, omdat de werknemers zelf dikwijls niet goed geïnformeerd zijn, of dat er gebeuren fouten. Dus, hoe... Je hebt geen recht tot weerlegging, want jij bent op gesprek geweest, je hebt al informatie zo gekregen van die ambtenaar, maar je hebt het eigenlijk helemaal niet gehad. Er is geen controle op het feit of dat je nu wel juist bedient of niet.
Maar
ik zelf ook
ambtenaar,
al
dan moet er moeten toch functioneringsgesprekken komen, er moet toch een opvolging zijn van mensen.
Staat iedereen wel op zijn juiste plek, want dat is ook het punt.
Dat is een terechte vraag, absoluut. En dat is, denk ik, wat ons allemaal bindt, dat fundamentele zaken zijn die aantonen dat het systeem niet goed in elkaar steekt. Absoluut. Dus voor mij is dit een systematisch, dat is iets inherent aan het systeem. Maar ik wil niet dat we via controles het gaan
bijsturen.
Maar de controles kunnen een manier zijn om zaken aan te tonen op dat er op een structurele manier met oplossingen wordt gekomen. Absoluut, ja.
Ja, ik denk dat we op een punt zijn aangekomen dat burgercontroles de enige geloofwaardige manier is om een beleid echt te checken. Hè. En dus die openbaarheid van bestuur moeten we, denk ik, echt letterlijk nemen. In die zin, wat doet Julia Reda bijvoorbeeld? Zij maakt al haar lobbygesprekken openbaar.
Fantastisch. Mm-hmm.
Dat is een van de zaken die dat wij hier ook op gemeentelijk vlak zouden willen zien.
Ik denk dat er toch wel wat overeenkomsten zijn tussen de partijen die hier vandaag aan het woord gekomen zijn. Maar we moeten wel, Dennis is er nog niet, we zouden misschien nog een uur kunnen doorgaan. Maar wel, we moeten op zich minstens pauzeren, maar ik zal de afsluiting doen, dus deze, laten horen. Ik zal toch jullie allemaal bedanken. Dus dat was dus Biwan de Burgerlijst en Lijst Paars met Leen Schelfhout, Christel, die er hier ook nog in stilte zit in een hoekje, Siprat. En dan wie was het allemaal? Dus Jelle de Busser en David van de Velde van Piraten van de Lijst Paars. En Karima Aretout van B1. En dan hadden we ondertussen hier in de zaal hiernaast, was het wel Koen de, wat was zijn familienaam?
Koen de Voegt.
De Koen de, ja, ik kan mijn eigen
oprichter
niet lezen.
Van de Piratenpartij. Oprichter. Hier in België.
Oké,
okay,
ja,
de dus lijsttrekker voor de provincie.
Ah ja, we hebben nog provincieraadsverkiezingen ook, ja. En, en Christophe, die er ook nog daar hiernaast zit, ja. Komen jullie ook op voor de provincie?
Wij komen ook op.
En wie is daar lijsttrekker?
Dat is Bettina de Graaf.
Oké, goed. En jullie?
De burgerlijsten.
Jullie zijn de geen burgerlijst. Oké, dank voor jullie komst. Succes daarmee morgen. Wat doen jullie nog vandaag? Is het volledig gedaan, de verkiezingscampagne? Of,
Nee hoor, wij gaan nog vol op de straat op om te flyeren en mensen aan te spreken.
Is het serieus?
Ja, tuurlijk.
Naar de markt. Ja. Oké, okay. En piraten?
Ja, we zijn ook bezig constant om nog alles te verdelen en zo snel mogelijk iedereen te informeren.
Ik zag iemand ook van Paars of was het Volt zelfs op debat woensdag aan de Zuiderdokken. Ah, ja. Dus, ja. En Karima, jullie ook nog?
Ik wil misschien even een kleine kanttekening maken dat onze campagne, omdat het een inhoudelijke campagne is, nooit zal stoppen. Dus dat is typisch de partijpolitiek, dat men werkt met affiches en flyers en dergelijke. Maar wij voeren al 20 jaar campagne voor onze thematiek en wij gaan dat ook nog blijven doen.
Goed, dus morgen campagne en volgende week ook die one-off campagne. Ja. Dit was de redactie op Radio Centraal. En Louis, misschien nog een keer herhalen morgen?